zodat wij daar helemaal niet naar willen kijken en niet met elkaar over in gesprek willen gaan. Toevallig heb ik komende maandag een gesprek en ik heb van hem begrepen dat er een plan ligt, omdat zij zich geconfronteerd zien met name de KAVO bijvoorbeeld in Giezenburg met hogere kosten vanwege het faillissement van Toon en dat zij nieuwe, dat we eigenlijk een toeloop hebben van leden en dus ook kosten. En er komt een plan en dat wil ik gewoon eerlijk kunnen bekijken. En mocht daar uit naar voren komen dat ze extra geld hebben, en dan denk ik met name aan incidentele subsidie, een waarderings- of een stimuleringssubsidie, dan wil ik dat ook gewoon objectief kunnen beoordelen. En ik wil niet dat we uitgaan van een bedrag en dat daar naartoe gerekend zou kunnen worden. Dat vind ik niet een eerlijke manier van beleid maken eigenlijk, of van plannen omgaan. Dus ik sta er voor open voor nieuwe plannen van de muziekvereniging, maar ik wil het wel op een meritisch beoordelen, niet van tevoren uitgaan van een bepaald budget. En dat is de achterliggende gedachte geweest om dit nu in de bezuinigingenronde op te nemen.
Heer Van Rijn.
Ja, het gaat niet zozeer om die bedragen. Hè. U noemde dat ik daar misschien die link heb gelegd, daar ging het niet om. We hebben toen de tijd een voorstel gedaan om extra geld te genereren voor de bibliotheek. Mm-hmm. En dat geld zou eventueel gehaald kunnen worden uit de bezuinigingen die we op Toon halen. En toen heeft u gezegd in die vergadering van nou, dat gaan we niet doen. Want die gelden op Toon wil ik gaan gebruiken voor cultuurbeleid. En nu blijkt dat het niet van de grond komt. Dus achteraf gezegd hadden we het makkelijk aan de bibliotheek kunnen geven.
Nee.
En nu gaan we het misschien daaraan geven.
Nee, dat ben ik niet met u eens. Want dat geld gaan we niet uitgeven, dat gaan we bezuinigen. Dat is in deze ronde opgenomen. En we gaan opnieuw kijken of er opnieuw geld nodig is voor de muziekvereniging. En zo ja, dan gaan we bekijken hoeveel dat dan is. Maar dan gaan we niet van tevoren uit van een bedrag van 55.000 euro. Dus ik blijf bij het standpunt dat we dat destijds niet aan de bibliotheek hadden moeten toevoegen. Omdat we nu bezuinigen we dat geld. En er komt een voorstel om daar meer geld aan uit te geven volgende maand. Maar dat staat los van dit budget. Verder, met name rondom de raadsopdrachten constateer ik dat eigenlijk alle fracties iets zeggen over kerngericht werken. U kunt zich misschien de discussie van 2 weken geleden herinneren tussen met name mevrouw Renes en mij. Het lijkt me niet zinvol om die hele discussie nu op dit moment over te doen, maar ik zie wel dat er behoefte is om hierover door te praten. En dat juist het college alleen van harte toe, omdat we ze ook steeds zeggen met elkaar, dat moet zich gaandeweg ontwikkelen. Het lijkt het college goed dat wij hiervoor een stuk opwerpen, een discussiestuk, zodat we echt eens even op de raadsagenda in het eerste kwartaal van het komend jaar de tijd voor nemen om dit echt even met elkaar goed te doordenken en er ook en met elkaar iets van te vinden. Dus ik zou daar nu niet al te diep op in willen gaan, maar ik wil er wel graag op terugkomen zodat we dit op een ander moment goed met elkaar door kunnen spreken, omdat ik merk dat daar behoefte aan is en daar komt het college graag aan tegemoet.
Neemt u dan ook een evaluatie mee ten aanzien van 2014 en Noordloos draait al veel langer, dus die evaluaties kunnen we dan meenemen?
Ja, dan nemen we evaluatie mee, dan nemen we ook een plan mee voor evaluaties in de toekomst, hoe we dat gaan doen en welke betrokkenen we daarbij willen betrekken. En dan neem ik ook mee de kwestie van het budget dat u aankaart, zodat we echt even het volledige palet met elkaar kunnen doorspreken.
De heer Van der Minkelis?
Ja, dank u wel. Nou, we zijn blij met zo'n toezegging ook voor een stuk waar we een keer over kunnen discussiëren. En we stellen zeer op prijs als het dan in een raad zou kunnen gebeuren, een inforaad, en niet achter gesloten deuren.
Nee, in de openbare. Dat is ook zeker prima. Mijn bedoeling, want dat is precies wat we bedoelen. Ja. Er is nog een opmerking gemaakt over het kernplan Giezenburg, over dat heel lang duurt. Nou, dat zou ik toch een beetje willen relativeren als je ziet dat we begonnen zijn met het kernplan zo net in of na de zomervakantie. Nou, het is nu november. Het kost gewoon tijd voor een projectleider om dit gedegen te doen, om alle partijen in Giezenburg te consulteren, te overleggen, te analyseren wat er gezegd is. En om dat netjes op te schrijven. En wij hebben daarvoor een planning gemaakt om ook en daarin zitten ook momenten waarin we naar u toe komen als raad, omdat we ons kunnen voorstellen dat u gaf het al aan net, over communicatie, dat u bij tijd ook op de hoogte wil worden gehouden van de voortgang. En dat zal ook vermoedelijk in het eerste kwartaal van volgend jaar gebeuren. Want dan zal er ook een richting gekozen moeten worden, niet alleen door de raad, maar ook door de inwoners van Giezenburg. En dan komen we bij u terug. Het is in volle gang, er wordt echt heel hard gewerkt en overlegd met onder andere de dorpsraad, maar ook alle andere verenigingen en betrokkenen in Giezenburg. Dus, dat loopt eigenlijk allemaal zoals het zou moeten lopen. Ja, ik wil toch even op terugkomen op wat de ChristenUnie aandraagt rondom de adviesraden en het te laat zou zijn van reageren op advies. Op adviezen van de adviesraad. Dat was inderdaad het geval bij het uitvoeringsdocument, maar ik wil u toch meegeven dat nu bij de verordening die straks ook terugkomt, de adviesraden op goede manier zijn meegenomen en ook genoeg tijd hebben gehad om te adviseren. Dus dat daar wel ook inderdaad verbetering in zit. En we doen ons best om dat zoveel mogelijk goed te doen, maar u weet ook dat er soms ja, toch wat haast geboden is, helaas. De vraag van de SGP omtrent de TIL, dat we tot 2020 eigenlijk geen veranderingen daarin hebben opgenomen. En dat komt simpelweg door het feit dat er nog geen besluit is genomen over de toekomst van de TIL. U weet ook dat we daar begin volgend jaar mee bij u terugkomen. En nou ja, het besluit dat dan genomen wordt, daar kan ik me voorstellen dat daar wellicht een wijziging in de begroting uitvloeit, in de meerjarenbegroting. Maar die konden we nu nog niet inboeken omdat er simpelweg nog geen verandering van beleid is. Dus dat is de reden. Dus we hebben er niet heel diepzinnig over nagedacht, meneer Lok. Maar dat is de reden waarom we nog tot 2020 dit zo op deze manier hebben gedaan. Wat mijn collega misschien vergeet is te zeggen, wat toch wel aardig is om even u mee te geven, is... Ja, hè? Dat is wel leuk dat je dat mij laat zeggen eigenlijk. Is het feit dat, en dat hoor ik in meerdere fracties terug, van hoe worden we nou als raad goed meegenomen, met name in 2015 rondom het sociale domein, bij alles wat er gaat veranderen. En collega Akkerman en ik hebben het idee om in 2015 te gaan werken met een soort van klankbordgroep waarin raadsleden, dan denk ik aan woordvoerders zorg, en ook leden van de adviesraden, dus WMO-raad, Zetje en het seniorenraad, in plaats nemen om hen heel goed mee te nemen in wat er allemaal gebeurt in 2015, maar ook gewoon onderwerp is bij de kop te vatten en met elkaar daarover na te denken. Zodat u aan de voorkant eigenlijk meer op de hoogte bent en betrokken bent bij het hele proces. En dan hopen we daarmee u tegemoet te komen ook bij die wens. En die wens kan ik me goed voorstellen dat die er is.
Daarmee was u aan het einde van uw termijn over. Ja. Dat was de schijnbeweging.
Ja, ik keek alvast naar
de... Helemaal goed, de woord is aan wethouder Snoek.
Dank u wel, voorzitter. Laat ik ook even beginnen door een vergeten punt van mijn collega Akkerman toch nog even te delen met u.
Ik heb het zo kort gedaan.
Er zijn 3-tal fracties die hebben opgeroepen, VVD, PvdA, CU, om vooral lokale ondernemers te betrekken bij de verdere uitwerking van de raadsopdrachten. Wees verzekerd van dat de college zich daar hard voor gaat maken, maar natuurlijk wel binnen de geldende spelregels van de aanbesteding. Dat hoef ik u niet te delen, maar... Laat hem dat wel zijn. En ook een oproep van 2 partijen op dat gebied. Met betrekking tot, trek het vooral ook naar jezelf toe. Wees, pak meer zelf, volgens mij van de CU en PvdA ook. Wees creatief op allerlei onderdelen. Ook die suggesties oproepen zal ik meenemen in de verdere uitwerking van de raadsopdrachten. Een volgend punt van de heer Van Rijn. Die nog een specifiek... punten vroeg met betrekking tot de huidige stand van het energie-neutraal zijn van de gemeente Gieselanden. Naar mijn mening vroeg hij dat ook in de informatieraad, dus ik herhaal wat ik meen ook toen gezegd te hebben. Dat we in het eerste hoofdstuk van het nieuwe milieubeleidsplan, dat in eerste kwartaal 2015 op de rit staat hier voor de raad, dat we in ieder geval de huidige stand van zaken daarin opnemen. Vanuit een nulsituatie zal ik dan maar zeggen. Maar dat bedoel ik niet nul in termen waar we staan, maar dat dan wel even de foto genomen wordt waar we op dit moment zijn. Een punt waar ik op even wil reageren is van de CU van meneer Schalk over wonen. Buiten de speerpunten die genoemd zijn in de raadsopdrachten over de sociale woningbouw met betrekking tot het maken van een labelstap in de sociale woningsector. Plaats hier toch wel kritische kanttekeningen over de, naar zijn mening, werking van de regionale woonvisie. En ik ervaar in de afgelopen 7 maanden juist de kracht van die regionale woonvisie, die onder mijn voorganger is tot stand gekomen. En die echt gebaseerd is op de vraagzijde vanuit zeg maar de gemeente om ons heen en ook van onszelf. En de kracht is volgens mij van die regionale woonvisie dat we elkaar niet in de wielen rijden, dat we overal dezelfde dingen gaan bouwen. En Dat we elkaar, zeg maar, in het instrument ook goed scherp houden. Waar we juist de dingen moeten doen waar we goed in zijn op elke locatie en elke kern. En ik heb zelf niet het idee dat die regionale woonvisie ons belemmert. Zeg maar. Niet dat ik belemmeringen hoor in visies of in bouwplannen in onze kern. Die signalen heb ik überhaupt niet. Dat wil ik nog even met u delen. Volgens mij zijn dat in concreto de vragen die ik van uw bijdrage opgetekend heb. En kom ik even tot twee moties die mijn portefeuille betreffen van de ChristenUnie. De motie 2014-streep, even kijken, misschien is dat het meest handige, streep 6, want dat was die met betrekking tot de auto's waarin de wethouder Financiën ook al zijn bijdrage aan heeft gegeven. Eigenlijk zou ik eerst eens u eens moeten vragen, maar misschien kan het aan het eind nog wel in reactie op mijn standpunt met betrekking tot de motie. Is het volgende. In eerste instantie oogt die motie heel sympathiek, omdat het onderstreept eigenlijk een punt van ons eigen speerpunt in de raadsopdracht. We praten overigens over 7 auto's, even dat voor het duiden in het totaal. En weten dat er 2 auto's op de rol staan om vervangen te worden. En weet ook dat er een lopend onderzoek is naar de noodzakelijke vervanging van die auto's. Door, wat ik dan maar even noem, meer vriendelijke auto's, om het zo te zeggen. Dat loopt ambtelijk. En dat doen we ook in overleg met Molenwaard en Hardingsveld. In die 2 gemeenten zijn de afgelopen jaar zijn er 2 type auto's aangeschaft. Maar het leidmotief van die gemeente is toch ook eerst, en daar kom ik even al in het onderdeel wat mijn collega heeft weergegeven, dat we pas aan vervanging toe zijn als de economische levensduur verstreken is. En als we dan tot vervanging overgaan, dan is het inderdaad zo dat onze mensen kijken naar zeg maar mogelijkheden van elektrische auto's, aardgasauto's zelfs, en eventueel auto's die minder CO2 uitstoten. En dat aardgas noem ik expliciet omdat, en elektrisch ook, of dat te maken heeft met de actieradius en de trekkracht die geldt voor diverse auto's. Nou, om aan te geven dat we slechts een doelstelling zouden realiseren voor die CO2-reductie, maar dan eenmalig, zeg maar, fors geld verliezen, zeker ons verlies in uren moeten nemen, raad ik deze motie, evenals zoals mijn collega zei, af om uit te voeren.
Bij interruptie, voorzitter. Ja. Misschien is het handig inderdaad, het was een klein beetje een vraagstellend antwoord van de wethouder. Dus ik wil graag een antwoord willen geven waarom ik dan deze motie eigenlijk ook indien. Ja, dat financiële aspect kan ik ook uitrekenen. Uiteraard, het zou voor mij thuis ook wel hartstikke goed zijn van dat ik een auto ga vervangen op het moment dat de economische levensduur vervangen is. Maar het gaat over iets anders, het gaat over duurzaam gieselanden en een voorbeeldfunctie die de gemeente mag hebben. En dat vind ik ook een doorslaggevende factor. En natuurlijk, ik heb u de vrijheid gegeven om welke auto dan ook aan te schaffen met een lagere CO2-uitstoot. En ik geef nog een termijn in 2015, dus een jaar lang kunt u daarover nadenken. Dus dat is eigenlijk gewoon de strekking van de motie. Het is meer duidelijk ook, het staat ook in het hoofdje duurzame Griekenlanden en niet inderdaad in de financiële begroting.
Ik betoog meneer Schalk in reactie dat het slechts één element is waar een beslissing op moet gebaseerd zijn. Die heeft ook te maken met de financiële aspecten. En ik lees uit uw motie dat het hele wagenpark, lees dan de 7 wagens, vervangen moet zijn uiterlijk 2015. En dat acht ik niet echt rationeel in de uitvoering. Voorzitter, uw motie met betrekking tot de nieuwe omgevingsvisie. Het is 2014-5. Die structuurvisie, voortkomend uit de wet RO, en straks de omgevingsvisie, voortkomend uit de nog komende omgevingswet, die zijn bijna uit de basis voor ontwikkelingen van het fysieke domein, de fysieke leefomgeving, dat ingevuld moet worden. Nou, de huidige visie is opgesteld 2006-2007 en vastgesteld in deze raad in 2008. En ik hoef u niet te vertellen dat de ontwikkelingen er altijd zijn. Actualisatie dus eigenlijk gewoon ook noodzakelijk is. Al was het alleen maar bijvoorbeeld, en dat hecht ik er wel even aan om een punt te noemen, dat we de ontwikkeling hebben naar de mantelzorg die we zien om ons heen. Dat bewoners vragen om zowel zeg maar in de kern, maar ook in het buitengebied wat meer permanent in mantelzorgvoorzieningen te realiseren. Dat is iets van echt wat je de laatste tijd ziet. Prijskaartje, wil ik er ook even wat over zeggen. Het is een schatting die voortkomt uit het traject dat ik net schetste, 2006-2008. En die is met name bedoeld voor externe deskundigheid die we in moeten huren. En een deskundigheid die wij in principe niet in huis hebben. Nou ja, die hebben we niet in huis, laat ik het dan zo zeggen. Hè? Ik zal hem maar gelijk even pareren van rechterkant. En deze portefeuille gelooft dat de nieuwe VR dus moet komen. Dat er ambtelijke capaciteit nodig is. En dat er met name ook gewoon extra budget nodig zal zijn om het te realiseren. En dan kom ik even op een vraag die ik ook nog had. Want u gebruikt het woord budgetneutraal in uw voorstel. En dat deed mij toch de vraag oproepen van hoezo slechts de zon gaat voor niets op. Dus in die zin zou ik ook de omgevingsvisiepromotie niet willen steunen.
Dat is bijna een retorische vraag, maar daar kunnen de fracties in tweede termijn nog op ingaan als ze dat zouden willen. Rest nog een aantal punten uit mijn portefeuille waar ik iets over zou willen zeggen. Laten we dicht bij huis beginnen. De Partij van de Arbeid maakte opmerkingen over het verslag van deze vergadering en de bezuiniging daarop. Daar hebben we ook nog schriftelijke informatie over doen toekomen ter voorkoming van misverstanden. Van deze vergaderingen worden op dit moment een besluitenlijst gemaakt, wordt een verslag gemaakt en een audio-opname. Het voorstel is om het verslag niet meer te maken. Dat is ook niet verplicht. Verplicht is een besluitenlijst. Die wordt door de griffier gemaakt. Overigens noteert de griffier ook altijd keurige toezeggingen van het college, dus dat blijft ze ook gewoon altijd doen. Als u deze begroting aanneemt, het is een voorstel van ons als college aan u. U besluit erover. U besluit daar vanavond over. Want neemt u de begroting aan, hij zit in de tranche 2015, dan zullen wij dat vervolgens effectueren en worden er vanaf 2015, we moeten even kijken hoe snel we dat kunnen effectueren. We moeten nog een contract opzeggen. Maar dan worden er zo snel als mogelijk geen verslagen meer gemaakt. En dan heeft u dus een besluitenlijst, de toezeggingenlijst, gemaakt door de griffier en de audio-opname. Heeft u dan over. En of u dat wil, is aan u. Dan iets over de organisatie. Meerdere fracties hebben daar opmerkingen over gemaakt. Er waren fracties die hebben aangegeven, complimenten zijn uitgedeeld naar de veerkracht en wat de ambtelijke organisatie ook de afgelopen periode allemaal voor de kiezer krijgt en toch ook ondanks de bezuinigingen weet te produceren. Er waren ook waarschuwingen van de zijde van de ChristenUnie vooral. Doe dat zorgvuldig, heb ik genoteerd. Dat zou ik willen onderstrepen. Want, ook in de richting van de heer Lok die de bezuiniging op het ambtelijk apparaat ook aanhaalt. Ja, dat is mogelijk. En ja, we hebben de afgelopen periode behoorlijk kunnen bezuinigen op de organisatie. Maar dat is wel met hangen en wurgen en piepen en kraken. Dus betekent ook wel dat wij hier voortdurend binnen dit huis... kritisch moeten kijken naar de ambities die we hebben en of we dat allemaal nog kunnen. Dus ja, het kan. Het is ook verantwoord, denken wij. Maar het is wel tegen het randje aan, om het maar zo te zeggen. Dus de pleidooien om dat ook zorgvuldig te doen en te blijven doen, ook gericht op de discussie die we over de bestuurlijke toekomst nog hebben, is wel een terecht. En dat zullen wij uiteraard doen. De PvdA maakt een opmerking over de veiligheid van de medewerkers. Daarmee doelen we niet op het feit dat medewerkers hier met helmen op zouden moeten lopen. Het gaat natuurlijk om je veilig voelen. Dus ook kunnen zeggen wat je denkt. En dat is een belangrijk punt, omdat als het gaat om de bestuurlijke toekomst, dat natuurlijk onzekerheid voor de medewerkers met zich meebrengt. Dat is heel logisch. En waar wij voor staan, college en gemeentesecretaris, is dat binnen het ambtelijke apparaat er een sfeer is waarin mensen zich op een veilige manier daarover kunnen uiten. En dat is denk ik op dit moment ook absoluut het geval. Daar wordt ook fors in geïnvesteerd. Maar dat blijft een punt waar we wel gewoon alert op moeten zijn. Dan iets over de communicatie
Met name in het verkeer tussen raad en college. Een paar fracties hebben daar opmerkingen over gemaakt. En ik snap uw punt. Toch wil ik daar wel ook een, iets tegenover plaatsen. Dit is een klassiek dilemma in gemeenteland. En ook een beetje inherent aan dualisme. Raad stelt kaders, college bestuurt. En het college doet voorstellen als ze voorstel heeft om die kaders aan te passen. Aan u als raad. Wij bereiden collegevoorstellen voor en raadsvoorstellen voor. En daar gaat het op dit moment over. En dat sturen wij op enig moment aan u als raad. Op het moment dat het college een voorstel aan de raad doet, is het daarmee openbaar. En kan iedereen daar kennis van nemen en kan iedereen daar ook, nou, en de media ook, daar berichten over doen uitgaan. Dat is ook goed. Maar er zijn onderwerpen waarvan wij denken dat het verstandig is om, naast het louter toezenden en openbaar maken van een raadsvoorstel, verstandig is om daar ook een persbericht over te doen uitgaan. Om ook het college duidelijk aan te geven waarom we daarvoor kiezen en waar wij als college die accenten zetten. En dat zullen wij ook in de toekomst blijven doen. Anders zou het ook wel een beetje raar zijn. Maar ik onderschrijf wel de opmerking, met name zoals die door de VVD is gemaakt, van college, wilt u in de toekomst alert blijven op de betrokkenheid van de raad daarbij en op een aantal importante dossiers ook even bij uzelf te raden gaan of de raad daar voldoende van op de hoogte is of daardoor verrast zou worden. En dat is denk ik een terecht punt en dat zullen wij mee terugnemen, om maar zo te zeggen. En dan tot slot iets over het punt van de bestuurlijke toekomst. Daar heeft u allen iets over gezegd. En zeker op een dag als vandaag, waarop wij als college vanochtend een voorstel nu aan de raad met persbericht hebben doen toekomen, is het goed om daar iets over te zeggen, maar ook niet veel, want het lijkt mij verstandig dat we daar op een ander moment, dat is gepland, hè, in de informatieavond van eind november en in de raadsvergadering van december, dat lijkt mij het uitgelezen moment om hier in dit huis verder over te spreken en over te debatteren. Wat ik wel wil meegeven is het volgende. Wij als college kennen uw posities als fractie. En ook van de buurgemeente waar we afgelopen periode mee gesproken hebben. We kennen uw voorkeuren, uw opvattingen en uw wensbeelden. En die liggen uit elkaar. Dat beseft het college. En tegelijkertijd willen niet alleen wij als college, maar u ook als raad, ook stappen zetten. Stappen zetten die haalbaar zijn en die realistisch zijn. En die twee dingen samenbrengen is ingewikkeld gebleken. En daar hebben wij afgelopen periode ook als college, en een aantal van u refereerde daaraan, daar hebben we ook regelmatig met elkaar over gewisseld hoe we daar het beste mee zouden kunnen omgaan. Wat ik u zou willen vragen is om het raadsvoorstel wat u vandaag heeft ontvangen goed tot u te nemen. Goed ook de dilemma's die wij daar hebben benoemd en die we hebben opgeschreven en de afwegingen die wij als college daarbij gemaakt hebben om die tot u te nemen. Daar goed over te spreken. En ik stel voor dat we daar dan in de raad van december met elkaar verder over van gedachten wisselen. Ik kijk nog even op mijn briefje. Volgens mij waren dat de punten waar ik iets over zou kunnen zeggen. En dat brengt ons aan het einde van de eerste termijn van de zijde van het college. Dat betekent dat we aan de tweede termijn van u als raad zouden kunnen beginnen. Maar ik kijk even of er behoefte is om nog enige momenten te schorsen. Of zegt u, wij zitten er zo goed in, laten we gelijk maar doorstomen. Doorgaan, ja. Dan ga ik naar de fractie van de Partij van de Arbeid, de heer Van Rijn.
Ja, dank u wel. Mijn collega SVNS zal nog even terugkomen op wat vragen ten aanzien van de kerngerichte werk. Dat zal ze daar nog even stellen. Verder waren wij de eerste, zeg maar. Dus ik kan even reageren op de andere fracties die wat hebben ingebracht. Ik heb op het CDA twee dingen horen zeggen waar ik even op terug wilde komen. Dat ging met name over het woord vertrouwen, hè, in het kerngericht werken. Dat is een aardig containerbegrip natuurlijk. Uiteraard heeft de fractie van de Partij van de Arbeid ook vertrouwen in de dorpsraden zoals ze werken. Maar het vertrouwen moet ergens op gestoeld zijn. Het vertrouwen moet ook duidelijk zijn waar eraan gewerkt wordt in die dorpsraden. En de SGP doelde nog op dat de dorpsraad van Giessenburg allerlei zaken nog wil oppakken. Ik weet niet precies wat hij nou expliciet daarmee bedoelde. Maar ik heb wel gehoord dat de voorzitter ook worstelt met hetgeen hij wel en niet kan doen als dorpsraad. En ik ben blij dat de toezeggingen van de wethouder, dat we daar nog eens een keer goed naar gaan kijken. Want het blijft een hekelpunt. Wat hebben we aan elkaar en wat kunnen we van elkaar verwachten? En ik ben blij dat we daarover gaan praten. Want we moeten daar gewoon duidelijkheid over krijgen. En het is niet om elkaar tegen te werken, juist niet. Want we hebben allemaal het idee dat het kerngericht werken zijn voordelen heeft. Alleen willen we daar allemaal, tenminste wij in ieder geval, een wat scherper debat over wat nu en nu precies verwacht kan worden van zo'n dorpsraad. Verder over de bestuurlijke samenwerking. Het is net wat de burgemeester zei. We gaan er nog verder over discussiëren. Het CDA noemde dat het verschil tussen stad en land werd maar weer eens eens. Stad en land, stad en platteland, mag ik het goed zeggen. Nog maar eens goed aangegeven. En het is maar net hoe erin staat. Hè. Het zou ook kunnen zijn dat het een bestuurlijk onvermogen was om de colleges onderuit te komen. Zo hard kan je het ook stellen natuurlijk. Waarom is er niet tot een bepaald consensus kunnen komen? Hoe is het mogelijk dat we straks met een congruente samenwerking die we hebben op het sociale domein, dat we straks Hardingsveld kwijtraken? Ja, daar kan je toch wel eerdere vragen bij stellen. En we zijn er ook diep teleurgesteld dat het zo gelopen is. En we zullen dat debat ook in december aangaan. En het wordt dan een openbaar debat eigenlijk in zo'n bestuurlijke samenwerking. Want we hebben heel veel informatie gekregen, maar dat alleen maar zeg maar in vertrouwen. Dus we zijn blij met het openbare debat. En wat ons betreft zou dat ook het debat verder kunnen gaan met andere raden. Hè? Waar we gaan die vier raden nou eens niet verder aan de gang. Misschien komen die er wel uit in plaats van de colleges. Ook dat zou voor ons een mogelijkheid zijn om het debat op gang te brengen. En te kijken van zijn er nog meer mogelijkheden. Ik heb met de SGP al een aardige discussie gehad. Ik ga daar maar niet verder maar op in, want we komen er toch niet echt helemaal uit. Maar dat geeft niet, dat die politieke verschillen mogen daar gewoon blijven bestaan. Ik pak even naar de amendementen en de moties. Ik vind ze echt heel sympathiek. Als sociaaldemocraten spreken ze mij ook al aan op het sociale domein. Alleen moeten we wel kijken naar de effecten en of het echt zinvol heeft om het er zo in te brengen. Dat in het algemeen. Als ik kijk naar het abonnement, dan begrijp ik niet echt een goed beweegreden om dat allemaal in te brengen. Want als ik nu zie wat het aantal kopietjes kost en het scheelt per rond 84 cent. Ja, dan dat is voor ons niet echt iets om over na te denken om dat dan te gaan ondersteunen. Dat lijkt me niet echt hard nodig. Dan de moties. Ja, net wat ik zeg, dat sociale domein spreekt ons dat wel aan. Alleen ja, dat laagdrempelige beoordeling, het is net wat de wethouder heeft gezegd. Ja, wij gaan ervan uit dat er op juiste wijze wordt beoordeeld. En of dat nu laagdrempelig is, hoogdrempelig, het wordt op een juiste wijze beoordeeld. En dat zal het niet anders zijn dan dat we wettelijk verplicht zijn daartoe te doen.
Meneer de voorzitter, mag ik even interpreteren, want dit is natuurlijk een klein beetje lastig. Ik wil graag nog inhoudelijk reageren op wat de wethouder zegt. En de heer Van Rijn die gaat erop in wat de wethouder zegt, maar ik ben er niet mee eens wat hij zegt. Ja, want wat er gebeurt in feite is dat een PGB-houder met een gesprek aangaat met iemand. Daar komt een indicatie stel die zegt van ja, is goed een PGB of niet. En die bevoegdheid in feite om te beoordelen, ja, die ligt bij het college, dat is bestaand beleid. Het beleid vraag ik niet om te veranderen. Het college heeft inderdaad gewoon iemand een delegatie gegeven om die bevoegdheid uit te oefenen om een PGB wel of niet toe te kennen. En het enige wat ik vraag, dat de college haar invloed uitoefent om sowieso die draagdrempelijkheid in te voeren. Dat ze inderdaad rekening houden en respecteren dat er een bestaande hulpverleningsrelatie is, hè, kan zijn, met een hulpverlener die niet in feite gecontracteerd is. En daardoor buiten de poot valt. Nou, dat wil ik gewoon voorkomen, dat op dat moment gezegd wordt van ja, die hulpverlener die hebben niet gecontracteerd, dus daar kan je niet verder mee gaan.
Oké, maar dan wil ik de wethouder nog even vragen om een reactie, want dat is ons niet zo helder overgekomen.
Er komt nog een tweede termijn van de zijde van het college. Dus, u voelt een dringende behoefte om nu iets te zeggen.
Ik zou er wel graag,
er is één element wat ik niet hoor noemen, maar als er sprake is van PGB, dan is er geen sprake van gecontracteerde zorg. Dat kopen mensen zelf in.
Hey, voordat we al helemaal de klus kwijtraken, we zaten in de termijn van de heer Van Rijn.
Ja, ik raak de klus helemaal niet kwijt, want ik wil kijken of ik een motie ga ondersteunen of niet. En, wat dat betreft, zoals het hier ligt, denk ik niet dat wij dit gaan ondersteunen. Maar u moet straks nog maar even de wethouder overtuigen dat u er anders over denkt. Dan kunnen we altijd nog kijken of we dat gaan ondersteunen. Motie 4 is ook erg sympathiek. Maar ja, het is net wat de wethouder zegt. Als de WMO geld tekort komt, dan gaan we dat gewoon erbij leggen. Of er komt hier een discussie in de raad over. Dus ja, het oogt in sympathiek en wij willen het ook van harte ondersteunen. Maar wat voegt het verder toe, denk ik dan. Budgetair neutraal, dan gaat het over omgevingsvisie. Ja, ik zou het ook graag willen, het scheelt een ton. Maar als de wethouder zegt van ja, we hebben niet expertise in huis en we moeten dat inhuren. Ja, dan kunnen we het wel aannemen, maar als we dat niet voor elkaar krijgen, dan zal het ook niet gaan lukken. Ja, en dan het vertrouwen wat ik net tegenover het CDA had, zeg maar, van die dorpsraden. Ik heb wel het vertrouwen dat het college straks goed omgaat met het vervangen van het wagenpark. En ze weten waar ze aan toe zijn en ze hebben een milieubeleidsman. Ik denk dat ze daarmee aan de slag gaan. Dus kijk, wat dat betreft kan ik naar het college wel vertrouwen dat ze dat goed gaan doen. En hoef ik de motie niet te ondersteunen.
Ik weet toch dat jij stik van het vertrouwen, man.
En wilde mijn collega nog even wat vragen over de medeverantwoordelijkheid van de dorpsraad?
Dat kan, mevrouw Renes.
Ja, die zagen sommigen natuurlijk al aankomen, vermoed ik zo. Mevrouw van Leeuwen, hartelijk dank voor uw antwoorden. Maar ik vrees dat ik met een toezegging voor het eerste kwartaal volgend jaar toch eigenlijk geen genoegen kan nemen. Want we hebben in de algemene beschouwing een aantal vragen gesteld over hoe wij de medeverantwoordelijkheid van dorpsraden, zoals die zijn opgenomen in de raadsopdrachten, moeten interpreteren. En als daar op dit moment niet een op zijn minst iets concreter antwoord op gegeven kan worden, dan hebben we toch een probleem. Dus dat is één. Twee, u gaf aan een klankbordgroep, die ontging mij even. Ik begreep dat u zei, er komt een klankbordgroep met betrekking tot het sociaal domein, waarin allerlei stakeholders, raadsleden, ik weet niet van alles wat zo'n beetje hoorde ik voorbij komen, zouden moeten gaan participeren. Maar misschien heb ik dat verkeerd begrepen. Dus misschien kan u die nog even toelichten van wat voor klankbordgroep, waar dient die toe, welk doel heeft dat? Dat was twee. Toen triggerde de heer Akkerman nog iets bij mij door te zeggen dat de raadsopdrachten geen statisch document zijn. Was het collegeprogramma wel een statisch document? Inderdaad, ik hoor al ja, dat was mijn interpretatie ook, dat dat in ieder geval een statischer document was dan de raadsopdrachten. Ik kan hem op zich wel volgen in de grote lijn, maar het collegeprogramma, wat nu dan raadsopdrachten heet, is toch de uitwerking of de grote lijn van wat u als college gaat doen de komende 4 jaar. Wat wij aan u als college voor opdrachten geven. Wie bepaalt dan wanneer dat document wel of niet wordt aangepast? Wanneer u... Is dat statisch of niet? En daar, dat vind ik wel een dingetje. En dat is niet dat ik zeg dat het niet goed is op voorhand of zo, of dat ik het er niet mee eens ben, maar dat het voor mij niet duidelijk is wanneer er dan eventueel iets aangepast kan worden of niet. En dat leidt bij mij dan weer tot de vraag, is het investeringsplan een statisch document of niet? Maar goed, dan ga ik misschien een beetje te ver. Dan had ik nog een laatste. Twee dingen nog. Wou ik vragen. De beantwoording van onze burgemeester Neer ten Kate op het verslagleggingsverhaal. Ik vind het bijzonder. Dat op zijn minst. Ik snap dat er naar alle opties gekeken wordt waar je eventueel op zou kunnen bezuinigen. Maar ik vind zoiets als een schriftelijk verslag, wat toch wel een essentieel middel is bij wat wij hier met z'n allen doen, vind ik op zijn minst opmerkelijk. En daarnaast ben ik er gewoon geen voorstander van. Want ik denk dat dat schriftelijk verslag meer is dan alleen een extractie in de zin van besluitenlijst en toezeggingen. En tot slot nog niet een vraag, maar wel een opmerking. De beantwoording van het onderwerp wat heer Reinhard aangaat, veiligheid van die medewerkers. Volgens mij is er een verschil tussen veiligheid om zich te uiten en andere vormen van veiligheid. Dus u legt het nu uit als wat wij in het stuk hebben staan rondom veiligheid van medewerkers. Daarmee bedoelen wij dat we het klimaat hier in dit huis voor medewerkers prettig willen houden. Dat zij zich niet onveilig voelen in verband met de herindelingsdiscussie. Is dat dan veiligheid om zich te kunnen uiten of veiligheid in andere opzichten? Dat wou ik nog maar even aan iedereen gewoon ter overweging meegeven. Mij wordt dat niet helemaal helder.
Goed.
Dank u wel.
Dat was de eerste, tweede termijn, sorry, van de fractie van de PvdA. Gaan we naar het CDA. De heer Gleerum.
Dank u wel, voorzitter. Ik had niet zo spectaculair veel vragen gesteld. Maar ik heb er volgens mij op eentje antwoord gehad. En het ging over de groenvoorziening. Bedankt daarvoor. Ik ga dat nog een keer uitzoeken hoe het nou precies zit. Want ik wil daar toch een keer een helder antwoord op hebben. Ik had nog een punt naar voren gebracht. En daar is het college niet op ingegaan in zijn reactie. En dat is dat punt van die... wij doen een ontzettend beroep op participatie van burgers. En in deskundigen die zijn van oordeel dat daar grenzen aan zitten. En mijn vraag aan het college was, hoe gaan wij bewaken dat we die grens misschien overschrijden? Of dat we daarin te hoge verwachtingen hebben en daar misschien bijstellingen moeten plegen? En ik had concreet gevraagd hoe het college dat voor ogen heeft. En daar is nog niet op ingegaan. Dus graag daar nog een keer een aantal woorden over. Want dat is toch een belangrijk punt. Ja, dat was het. Ik ga even naar kerngericht werken. Een punt waar de PvdA net ook weer op reageerde. En ik ben inderdaad ook blij dat de wethouder ons een moment voorstelt om daarover echt het debat met elkaar aan te gaan. Want nu zijn het allemaal van die gelegenheidsprikjes. En ik vind inderdaad dat we er maar eens heel fundamenteel over moeten praten. We hebben dat, ik zou bijna zeggen, achter gesloten deur al eens een keer gedaan. Maar ik denk dat het goed is om het hier in de Raad ook een keer te doen. En misschien, nou ja, zou je daar misschien nog wel een stap verder in kunnen gaan. Ik heb ook dorpsraden wel eens gevraagd, hebben jullie nou echt kaders nodig, jongens? Zijn jullie nou happy met je rol? En ik heb van hun daarover geen concrete reacties gehad. Van ja, wij hebben dat echt nodig, want anders weten we niet wat we moeten doen. En ik... Nou ja, de CDA-fractie zit er toch erg in van, dit is ook een beetje een avontuur. En dat moet je toch maar vooral ook een beetje de ruimte willen laten. En wij beschouwen, en dat is het woordje vertrouwen, dat heb ik inderdaad gebruikt, meneer Van Rijn. Maar dat was vooral bedoeld naar de dorpsraden toe, dat wij vertrouwen hebben. En ik wil niet zeggen dat u dat niet heeft, maar ik wil wel zeggen dat... De mensen die in die dorpsraden zitten, dat zijn allemaal mensen die of een gezin hebben, of een huis hebben gekocht, of hele verstandige besluiten nemen in hun privéleven. En als je diezelfde verstandigheid in de dorpsraden blijven betrachten, dan heb ik er alle vertrouwen in dat daar geen gekke dingen gebeuren. En dat is een hele simpele manier van vertrouwen. En ik wil hem ook niet groter maken, want dan gaan wij het misschien toch weer ingewikkelder maken dan de bedoeling is.
Nou, ik zie niet zozeer de relatie dat de mensen daar een huis hebben gekocht en kinderen hebben. Dat, ja, ik zie heel
nou,
relatie,
dat waren voor mij hele belangrijke besluiten in mijn leven.
Ja, dat begrijp ik. Maar het vertrouwen is wel een heel containerbegrip. Ik heb ook personeel lopen die het aan moet sturen. Ik heb vertrouwen wel dat zij het werk goed doen. Ja, dat zijn ook mensen die thuis een kinderen hebben. Ik zie totaal niet het verband tussen het vertrouwen en de dorpsraden, dat die mensen daar verstandig mee bezig zijn.
Mag ik ook even reageren, voorzitter, op de heer Gleerum? Ik heb net als u alle vertrouwen in de mensen die in die dorpsraden zitten. Laat ik anders zeggen, ik ken er eigenlijk maar één goed, dat is die van Giesenburg. En verder weet ik het ongeveer, maar die mensen doen hetzelfde als wij. Dat is hun uiterste best om een bijdrage te leveren aan deze samenleving en aan hun dorp. Dat staat buiten kijf. Waar het mij om gaat, is niet zozeer kaders, dat wij vanuit hier
willen zeggen wat zij wel of niet mogen. Of, hè? Maar wel over wederzijdse verantwoordelijkheden, over dat verwachtingenmanagement. En zoals het nu in de raadsopdrachten is opgenomen, worden die dorpsraden mede verantwoordelijk gemaakt voor iets waar wij het college opdracht toe geven. En daar ga ik mank. Dus het gaat mij niet om het niet vertrouwen hebben of het maar willen inperken, inkaderen. Maar wel over als wij nu niet met elkaar helder maken op een minimaal niveau wat we van elkaar verwachten, dan kun je ook niet dingen afspreken. Want nu gaan we in de raadsopdrachten zaken afspreken, terwijl die dorpsraden bij mijn weten zelf in ieder geval beperkt op de hoogte zijn van de medeverantwoordelijkheid die hen nu wordt meegegeven in onze raadsopdrachten.
Voorzitter, mag ik ook? Ja. Ik wil ook even reageren op het woord avontuur, want dat spreekt me als wildkampeerder enorm aan.
Ik wist
en
het.
Misschien dat ik toch een stukje symboliek maar even mag inbrengen op dat punt. Het maakt denk ik nog een verschil of je een jaar van tevoren 2 weken vakantie in een bungalowpark plant en vandaag de dag precies weet wat je gaat doen. Dat is denk ik de oude stijl waar we nu op zitten te wachten. Het avontuur, dat spreekt me veel meer aan. Maar ik ben wel eens met een groep trekkers op pad geweest. En toen hadden we toch van tevoren afgesproken, dat is de dag dat we vertrekken. Dat is de leider. Die zorgt voor de financiën. En we hebben ook een dag dat we afspreken dat we weer terug zijn, want we moeten weer andere dingen gaan doen. En we gaan naar een bepaald land toe. En we gaan een bepaald type trektocht maken. En ik denk dat we dat bedoelen met kaders en randvoorwaarden en ruwe afspraken wat we ongeveer gaan doen. En daarbinnen kan het avontuur maximaal zijn beslag krijgen.
Maar ik denk dat u een hele, maar daar gaan we het in het voorjaar over hebben, een hele fundamentele misvatting herken ik hierin. En dat is de misvatting dat u denkt dat u iets over die dorpsraden te vertellen hebt. En dat hebt u eenvoudigweg niet. Want zij zijn autonoom. Het enige wat wij hun bieden is een faciliteit om dorpsraad te zijn. En dat doen we met 15.000 euro. Nou, dat is wel een wereldbedrag. En daar gaan ze natuurlijk heel verantwoordelijk mee om. Maar voor de rest vullen zij zelf in hoe ze die rol invullen. En in welke vorm ze die rol invullen. En ik gun ze dat van harte. Ja. En ik vind dat mooi, het avontuur, wat wij met hun aangaan. Dat je zegt van joh, ik zie het in het ene dorp zo ontwikkelen. Ik zie het andere dorp zo ontwikkelen. Ik vind het prachtig. Nou, en ik wil het vooral zo houden.
Ja, dat kan zo zijn.
Vanavond
hebben we ook gehoord dat het niet zo is dat de autonomie geheel bij de dorpsraad berust. Want we hebben net gehoord van het college dat er een brief over de wielen toch naar de dorpsvereniging Hoornen gaat met de uitnodiging om er iets van te vinden. Dus dat is wel degelijk iets waar je over nagedacht hebt als college. Van dat is dus iets waar de dorpsvereniging in Hoornen iets van mag vinden. Dat is een impliciete afspraak.
En dat is niet een impliciete afspraak, want als de dorpsraad Hoornen zegt, joh, daar vinden we helemaal niks van, daar gaan wij niet over.
Nee,
dan zul je het er gewoon mee moeten doen.
Het is een impliciete veronderstelling van het college van dat de dorpsvereniging er iets van mag vinden. En dat is een vorm van een kader.
Mevrouw Rennes.
Ik ben het met de heer Van der Minkelus geheel eens. Ik wil nog wel even inhaken
op. Zelfs dat had ik kunnen verwachten.
Ja, natuurlijk.
Vertrouwen erin,
hè? Nee, maar wat u zegt, heer Gleren, aan de ene kant ben ik dat dus met u eens. Van, het is niet aan ons om die dorpsraad een rol te geven. Zij bepalen zelf wat zij gaan doen. Maar dan doen wij in de raadsopdrachten dus wel tegenovergesteld. Want wij geven hen een rol doordat zij samen met het college ergens verantwoordelijk voor worden gemaakt.
Het kan nooit zo zijn dat wij hier met z'n tweeën, het college en de raad, bepalen welke rol de dorpsraad krijgt. Want als ik in een dorpsraad zat, dan zou ik het hier naartoe komen en ik zou het hier in stukken scheuren en zeggen, jongens, hier is je rol.
Dus,
dat zoeken wij zelf wel uit.
Dus als wij nu de raadsopdrachten vaststellen, met daarin geschreven dat die dorpsraden mede verantwoordelijk worden voor de uitvoering van ons collegeprogramma. Want dat gaan we doen.
Nee, dat gaan we niet doen.
Ik moet even passage een beetje wat gaan. Ik op dit punt wil de wethouder dadelijk.
Nee, maar als maar dat ik vind echt als de PvdA daar niet mee kan leven, dan verwacht ik dat er nu een amendement komt van de PvdA op die tekst. Want dan hebben we iets. Maar je kunt niet wel eens en niet eens blijven spelen met elkaar. Dan moet je gewoon met een amendement komen. Zo werken we in dit huis.
Daar heeft u gelijk, hè?
Ja. Goed. Gaat u verder met uw betoog, zou ik zeggen?
Nou, mijn betoog heb ik nu wel gehad. ik wil nog reageren op het amendement en de moties van de ChristenUnie. toen ik het amendement las, en ik las en ik hoorde waar het over ging, toen overviel mij toch een gevoel van enige treurigheid. Dat ik denk van, joh, waar hebben we het nou eigenlijk over? En ik had van de ChristenUnie toch een wat meer fundamentele insteek dan verwacht over deze belasting. En ik vind ook dat je... Ik daag de ChristenUnie uit om dan te zeggen van, jongens, die precarioheffing, laten we er gewoon mee stoppen, want het gaat nergens over. Het kost gewoon meer dan dat het opbrengt. Daar moeten we mee stoppen. Dat vind ik nou een mooi voorbeeld voor de kentakendiscussie.
Nou, meneer Geleerd, wat hetzelfde wat u net zegt tegen mevrouw Rinus. Amendement en we ondersteunen het van harte.
Nee, maar ik nodig u uit. Maar dat moet je niet tijdens een begroting doen, want dat is een beetje symboolpolitiek. Laten we dan heel fundamenteel bij de kaderstelling voor de begroting van 2016... in die fase zeggen, joh, dat en dat, dat schrappen we ermee. Als u dat doet, dan heeft u ons als uw bondgenoot. Maar niet op deze manier. Ik vind het eigenlijk een beetje te flauw.
Nou, laten we zeggen dat de ChristenUnie zich niet laat leiden door bedragen, maar meer uit principe kijkt in feite waar we aan het doen zijn. De OZB die gaan we laten vallen. Dat is ongeveer 100.000 euro wat in feite gewoon in mindering gaat komen op de begroting. Daar wordt geen woord bijna over vuil gemaakt. En dat is, ja, je ziet inderdaad het verschil namelijk tussen de begroting van 2013-2014 en dan zie je ongeveer zo'n 70.000-80.000 en dan 100.000 in totaliteit.
Maar ik snap uw motieven heel goed.
Hè, maar dat is eigenlijk het punt. En als je praat inderdaad naar hetgeen wat de burger feiten ziet, die begrijpt het echt niet. En daar wil ik ook rekening mee
houden.
Volgens
mij begrijpt de burger echt niet het voorstel wat u nu doet. En ik zou u nogmaals uit willen dagen om dan te zeggen van, joh, laten we dan eens heel principieel naar die belastingen kijken en dan gaan we daarmee stoppen. Dat snappen ze wel.
Nou, ze snappen echt niet dat de feiten van pas bij de begroting van 2016 wordt behandeld. Hè? Want ze zien
nee, maar u hebt uw beurt voorbij laten gaan dan. Hadden we dat afgelopen juni moeten
maar de vraag, ik vind dat helemaal niet de beurt laten gaan. Je hebt niet te maken met een begroting waarin deze post staat. En ik heb inderdaad tijdens informatieavond ook aangegeven dat we waarschijnlijk toch al vrij verrast zijn in het feit dat de kaders die we hebben gesteld toch al vrij ruim zijn gebleken. Hè? Omdat er ook nog eens een keer extra 400.000 euro gevonden is. Dus wat dat betreft heb ik het van tevoren ook al aangekend. Maar dit is voor u inderdaad klaarblijkelijk peanuts. Nou ja, dat mag voor u niet zijn, voor mij is het niet.
Ik vind en ik daag de ChristenUnie uit om... Om nu echt met hele fundamentele voorstellen te komen. Maar ik vind dat moet je doen als je de kader stelt voor de begroting. En het eerstvolgende moment is juni volgend jaar. En dan vindt u ons aan uw zijde. En misschien doen wij het wel. En dan vinden we hopelijk u aan onze zijde. En dan gaan we er samen iets moois van maken. Maar dan hebben we iets. Dan voeren we beleid. Dit is geen beleid. Dit is gewoon symboolpolitiek.
Zou we willen verder gaan met het...
Ik motie. Ga naar de motie 2014-3 en die dat gaat over dat PGB. Wij zijn overtuigd door de toelichting van de wethouder en met name de woorden die hij net nog weer sprak. Dat je denkt van joh, ja, nee, zie wel, dat kan hartstikke duidelijk. Wat ons betreft is die motie overbodig. Ik ga naar motie nummer 4. Dat gaat over de raadsopdracht Sociaal Gietselanden. Even kijken. Deze zijn worden ontvangen. Ja, dat is het vermogen aanspreken als mensen door het ijs zakken of in de knel komen. En ook daarvan... Dit is natuurlijk wat we met z'n allen, ik geloof niet dat er iemand hier aan deze tafel zit die zegt, als er mensen in de knel komen, dan houden we de portemonnee dicht. Ik geloof het echt niet, trouwens, ik heb het de wethouder horen zeggen net, dat mag geen eens. Ik bedoel, wij hebben er gewoon een rol om hulp te verlenen en wat het kost, dat kost het, pech gehad. Dus dat gaan we gewoon doen. En daar hebben we dus deze motie niet voor nodig. Dit veronderstelt dat er blijkbaar ook een mogelijkheid bestaat dat we dat niet zouden doen. En wij werpen dat verre van ons, om het maar eens heel netjes te zeggen. Dus ook die zien wij als overbodig. Dan ga ik naar motie nummer 5.
Ja, mevrouw Houweling.
Mag ik, meneer Glerum, ik denk dat ik aardig lezen kan, maar ik hoor u nu een interpretatie van deze motie geven die ik er niet in zie.
Dat zou heel goed kunnen.
En wat ik hier lees, dat is een vraag aan het college van, joh, als nu halverwege het jaar blijkt dat we geld tekort komen, meldt het ons dat we het beleid bijstellen. En u hebt het over het verruimen van het budget. Dat staat hier niet.
Nee. Maar dan hoort u iets anders dan wat ik bedoel. Wat ik bedoel is heel simpel. Wij hebben in de begroting een budget. En het zou zomaar kunnen zijn dat halverwege het jaar op is. Nou, dan gaan hier de deuren niet dicht. Dan blijven we gewoon geld uitgeven. Zo ja, zit die regeling in elkaar. Los. En dan heb ik daar geen motie voor nodig om te zeggen van, joh, en als dat gebeurt, dan gaan we toch blijven betalen. Dat is niet aan de orde.
Nee, maar dat staat ook niet in deze motie. Hier moeten wij straks over gaan stemmen. En ik had gehoopt dat u een paar verstandige dingen zegt waardoor wij tot een besluit kunnen komen. Maar u leest de motie heel anders dan ik.
U kwalificeert mijn woorden als onverstandig, begrijp ik. Maar ik hecht er toch aan om gewoon het bij mijn woorden te houden. En u moet straks zelf maar stemmen over de motie van de ChristenUnie, zoals u denkt dat verstandig is. Maar wij gaan tegen die motie stemmen. Dus dat is hopelijk duidelijk dan. Goed. Dan gaan we naar motie 5. En motie 5 gaat over de structuurvisie en
omgevingsvisie, ja.
Over die omgevingsvisie. En dat vinden wij eigenlijk wel een hele sympathieke motie op dat punt waar u lokale partijen wil inschakelen om bij die motie of bij die visie betrokken te raken. Dat zouden we van harte willen ondersteunen. Maar als u daar direct ook aan verbindt dat bijna kostenneutraal moet gebeuren, dan gaat u volgens mij ver van de werkelijkheid af. Want dat, in onze ogen is dat onmogelijk. Dat kan niet. Dus je zult ook als je partijen uit de regio daarbij zou willen inschakelen, zul je daar toch geld voor uit moeten geven.
Meneer Glerum, even kijkend naar de laatste alinea van de motie. En daar staat inderdaad nagestreefd moet worden dat de nieuwe omgevingsvisie zo mogelijk budgetneutraal wordt gerealiseerd. He, dus inderdaad het ene uiterste is budgetneutraal. Dus in feite gewoon de kosten die we normaal maken in het huis, dat die inderdaad ook genoeg zijn om het overleg te laten plaatsvinden met de burgers en noem maar op en alle organisaties. Dus dat is eigenlijk het punt. En het kan best zo zijn, he, daarom geef ik ook inderdaad aan in de motie, de raad op rekentermijn haar bevindingen te rapporteren, dat het lees terug om het verhaal, ja, u zult er wel een budget eraan, maar we zijn maar gekomen tot zoveel. En dat zou voor mij ook al prima zijn. Meneer Glerum.
Ik vind echt dat we hem of op inhoud aan moeten passen, want zoals hij nu voor ons ligt, kunnen wij niet voorstellen. Dus ik vind hem heel sympathiek. En met name dat aspect van die regionale partijen daarin betrekken. Ik heb net de wethouder horen reageren op de motie en ik kan me niet voorstellen dat hij al niet van plan was om lokale partijen daarin te betrekken. Aan de andere kant vind ik het ook best verstandig om ogen van buiten bij die visie te betrekken, want die kijken toch weer net even anders naar de werkelijkheid dan wij dat zelf doen. Dus daar zit ook nog wel een positieve kant aan.
Mag ik even met uw overwegingen over inbreken? Want het is wel een belangrijk ook die ik ook aan de wethouder wilde vragen. In feite van ja, hij spreekt inderdaad dat de kosten echt opgaan aan het inhuren van externe deskundigheid.
Ja.
Maar mijn vraag zou zijn geweest van ja, die externe deskundigheid, hebben we die ook nog nodig op het moment dat we gebruik maken van de deskundigheid die wij al hebben in bij de dorpen? Bij de overlegorganen.
Ik heb begrepen dat we die echt nodig hebben. Maar misschien dat de wethouder daar in tweede termijn nog op kan reageren. Maar vooralsnog leg ik hem even naast meneer. En dan hebben we motie 6. En dat gaat over de auto's. Nou, daar heeft de wethouder al op gereageerd. ik vind in, of de CDA-fractie vindt inderdaad ook dat wij niet nu stand te pay allerlei auto's moeten gaan vervangen. Maar gewoon verstandige besluiten nemen op het moment dat die dingen vervangen moeten worden. En dan, dan doen we een goede zaak. Dank u wel.
Oké, dank u wel. Dan ga ik naar de fractie van de ChristenUnie. Uw tweede termijn.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb me al een klein beetje gemengd in het hele debat, omdat ik eigenlijk vond van nou, ik heb een aantal moties en amendementen en daar worden een aantal dingen van beweerd. En er wordt al op gereageerd, dus ja, ik voel me toch een noodzaak om daar gewoon al een reactie op te geven. Dus ik zal even kijken of ik dat heel snel in feite kan comprimeren tot hetgeen wat ik nog niet gezegd heb.
Ik wil zeggen, dat hoeft u allemaal niet meer te herhalen, want dat hebben wij kunnen horen. Dus,
ja, ik zou dat niet willen doen. Ik zou het niet doen. Ja,
klopt.
Ja. Ja, ik wilde in eerste instantie reageren op, en die ligt inderdaad op de bovenkant, dus vandaar naar de wethouder Snoek ten aanzien van zijn reactie op de duurzame Griezelanden, waarbij hij aangeeft van ja, ik vind het wel belangrijk dat de financiële aspecten belangrijker zijn om het voertuigenpark 7 voertuigen te vervangen. Ik zie dat de gemeente Griezelanden erg veel actie neemt om van die laadpalen te zetten voor elektrische auto's en de wagens van de gemeente die rijden eraan voorbij, bijvoorbeeld. Ik vind ook dat het eigenlijk een wilsbesluit moet zijn van, oké, als ik dan wethouder duurzame Griezelanden ben, dat ik dan op dat moment in feite ook besluit van, oké, het zou misschien iets extra's kunnen kosten, waarbij ik dan denk van, nou, dat is maar de vraag. Ja, uiteraard misschien inderdaad in de kapitaallasten wel, maar niet in je exploitatie. Nee, want uiteraard heeft dat ook nog te maken met het feit dat die auto's meestal nog mindere kosten met zich meebrengt, jaarlasten. Dus ik ben er niet helemaal van overtuigd in feite gewoon dat de reden bestaat in feite gewoon om deze notie niet te ondersteunen. Ja, ik vraag ook dat hij inderdaad gewoon uiterlijk in 2015 dat gaat realiseren. En ik kan me ook voorstellen, gewoon als er dus goede gegronde redenen zijn, te zeggen van ja, die ene auto wil ik nog niet doen, omdat ik inderdaad het trainingssommetje gemaakt. En dat is een klein beetje te gek. Ja, dan kan hij in rust met ons terugkomen om te zeggen van ja, het is inderdaad een onmogelijke zaak om dat te doen. En wilt u dat nog eens een keer vertellen. We hebben het geld ter beschikking. We hebben inderdaad een bestemmingsreserve. En dat blijft dan rustig staan zonder dat het gebruikt gaat worden. Het stuit me nog steeds een klein beetje tegen de borst. Dat is mijn reactie ten aanzien van motie 4, althans 2014-6. Een bloeiende economie, nou daar hebben we het net even over gehad. Ik geloof niet dat ik daar iets meer aan hoef toevoegen. De externe deskundigheid hebben we niet in huis. Nee, het is altijd traditioneel zo, als we een omgevingsvisie gaan opstellen, dat we dan externe moeten gaan inhuren. En ik heb eigenlijk het idee in feite gewoon dat er dan voorbijgelopen wordt aan hetgeen wat we dus aan het doen zijn, namelijk een stukje burgerparticipatie op gang brengen. En ja, laten we dat nou maar eens weer uitproberen om te kijken gewoon of dat ook geld kan besparen. Raadsopdracht Sociaal Griezelanden, laagdrempelige beoordeling van de motivatie PGP. Ik geloof dat we de eerste clash hebben ten aanzien van het beleid en hetgeen wat er dus op de werkvloer gaat gebeuren. Dat gaan we meer meemaken. Dat kan ik u op een briefje geven. Nee, omdat er inderdaad in de praktijk op de werkvloer dingen gaan gebeuren die het beleid nog niet hebben in het beleid zijn ondervangen. Een van die dingen is dat dus in feite gewoon het college kan bepalen in feite wat er uitgevoerd moet worden. Dus de overwegingen die ik heb genoemd, dat zijn dus de verordeningen in de jeugdwet en in de wet maatschappelijke ondersteuning, is dat aangegeven in feite gewoon wat er gevraagd wordt van het PGB, aanvrager. Maar de beoordeling, die wordt waarschijnlijk wel gedelegeerd door het college, maar het gebeurt wel namens het college. Dus wat dat betreft is de vraag niet zo gek.
Ik begrijp dat de heer Slob wil interrumperen.
Ja, niet over dit laatste onderwerp, maar wel over de motie nummer 2014-6. Want de heer Schalk die voegt wat toe in zijn motivatie om de college te doen laten overwegen om te verduurzamen met betrekking tot het wagenpark. Hij noemt, en dat is denk ik een mooi punt, als we investeren en dan toch de exploitatierekening ten goede laten komen. Ik zou hem willen verzoeken en de ChristenUnie de motie op dit punt aan te passen. Want dan hebben we het over iets, dan investeren we in duurzaamheid en we ontlasten de exploitatierekening.
Dat is een verzoek van u aan de fractie van de ChristenUnie. De heer Schalk.
Dit was zelfs een hele vanzelfsprekendheid dat ik het niet heb genoemd zelfs in de motie. Ja, want uiteraard voor mij is het niet alleen duurzaamheid dat het op een gegeven moment geld moet kosten, maar uiteraard gewoon als je praat over hoe ga ik mijn lasten verminderen, dan hoort dat er automatisch bij. Dus ik ben echt in voor een opmerking, hè, zoals u dat nu maakt, om te zeggen van nou welke regel heeft u nodig om dan wel mee te gaan met de motie. Het is
de suggestie die ik al gedaan heb, dat we met elkaar het college verzoeken dus na te gaan of de investering dus dermate verantwoord is dat het de exploitatierekening ontlast en ook het milieu te goede komt. Nou, dat is een prachtige combinatie en die heeft u in uw motivatie nog niet genoemd. Dus ik zou zeggen, van laat let ons om dat aan te vullen.
En dat
geeft het college ook de ruimte om die discussie te voeren van is die investering op die manier ook te verantwoorden.
Ik begrijp waar u heen wil. En ik zit eventjes gewoon mee te schrijven, dat is waar. Maar inderdaad, de juiste formulering, die zou ik even gewoon goed op een rijtje willen zetten. Dus dat wil ik misschien daar nog even met
klein
schermen.
Maar voorzitter, een kleine interruptie, dat doet toch iedereen? Als het investeringsbedrag zodanig is dat het goedkoper wordt voor de exploitatie en voor het milieu, ja, wie doet het dan niet? Dan gaan we een motie maken wat iedereen wil doen.
Goed, zou u betoog willen vervolgen? Ja, Schalk.
Natuurlijk, voorzitter, maar ik wil eventjes weer een klein beetje ordenen, heet dat. Toen was het even stil, maar dat kan niet anders, denk ik. Even kijken hoor, hier heb ik nog een motie die ik ook niet besproken heb. Dat is de zorgactiviteiten geschieden binnen het financiële middel die door het Rijk ter beschikking zijn gesteld. Ja, de heer zegt terecht van ja jongens, we kunnen op een gegeven moment dat eigenlijk niet met elkaar zo afspreken. Want we hebben nog een wettelijke verplichting op het moment gewoon dat dus dat budget wat we hebben gekregen overschreden wordt, dan moeten we gaan betalen. Is dan in feite de tekst van de raadsopdracht niet fout? En dat is eigenlijk ook mijn bedoeling, hè, dat we het aanscherpen van, jongens, wij willen niet de feiten gewoon stoppen op het moment de feiten dat de stoppot leeg is. Want wij hebben niet alleen de wettelijke verplichting, maar wij hebben zelfs als Gieslander nog het vermogen wat we erin kunnen zetten voor de kwetsbaarden. En het gekke is, als we dat er niet in zetten, dan heb ik het idee, en dat mag ik zeggen gewoon dat het misschien een fout idee is, maar dat we in feite die kwetsbaarden dan buitenspel zetten. We gaan wel voor de hele Gieslandse samenleving dingen gewoon investeren. Behalve dit punt, dat willen we niet feitelijk noemen. En ik denk dat de motie alleen maar bedoeld is om dat aan te scherpen.
Ik vind dat de heer Schalk hier dingen suggereert die er niet zijn. Ik denk dat ook de heer Glerum duidelijk heeft geantwoord vanuit de CDA-fractie. Die discussie bestaat niet dat wij op een gegeven moment mensen niet zouden helpen, ook financieel, om hun zorg op ons te nemen. Dus ik vind de suggestie niet correct.
Oké, dat kan. Maar mijn mening is wel zo erg. Dat is mijn visie over hetgeen wat er gebeurt. Ik wil nog even ingaan op wat de heer Akkerman in feite noemde over het kerngericht werken. Ik ben een klein beetje getriggerd door het feit dat wij ook gezegd hebben van we willen toch wel graag een aantal dingen willen meten. En zijn opmerking was van ja, het kerngericht werken, de sociale cohesie is natuurlijk moeilijk te meetbaar te maken. En dat is natuurlijk waar. Maar dat lost niet het probleem op van hoe ga je nou om met hetgeen wat er gebeurt en wat is nou de waarde daarvan. De sociale consensus, die zou je wel eventueel kunnen meten, hè, door inderdaad gewoon daar iets meer feedback van te vragen. Hè, we hebben inderdaad gewoon ingezet op het verwachtingsmanagement. Dat hoort er ook bij, denk ik. Hè, dus dat is mijn suggestie van probeer daar dan iets meer vorm, handen en voeten aan te geven. Ik wil het hier even voorlopig bij laten. Dank u wel.
Dank u wel. Dan De heer Visser, ik zie hem overeind schieten.
Ja, dank u wel, voorzitter. Omwille van de tijd. En we naderen volgens mij de bovenkerknorm, maar...
Alleen we hebben voor deze keer afgesproken dat we daar een lichte overschrijding van
tolereren. Ja, dat had ik wel begrepen, maar ik ga het wel hopelijk wat korter houden. Even kijken. Wethouder Akkerman is even ingegaan op mijn punt en mijn betoog in eerste termijn over die vraag. En eigenlijk heb ik zijn antwoord toch nog niet helemaal goed begrepen. Dus wellicht dat hij in tweede termijn daar zometeen toch nog even op in kan gaan. Maar als ik hem goed begrijp, gaat hij uit van die 1,4 miljoen die wij zouden moeten gaan bezuinigen tot aan 2020. We realiseren zeg maar 350.000 met 2015 als je dat doortrekt over de langere jaren. Nou, dan is er nog 1 miljoen over. Maar als je dan kijkt naar wat het gat is zoals dat zeg maar aangegeven is in de begroting, dan zijn die bedragen aanmerkelijk lager. Dus vandaar even... Dus
we hebben wat te kiezen.
Nou ja, of de noodzaak tot bezuinigen van 1 miljoen is niet helemaal nodig. Oké, nee, dan zijn we het eens. Dan zijn we het eens, heel goed. Dan even, de CDA, die maakte in de eerste termijn een hele mooie opmerking over deregulering. Die ondersteunen wij als VVD natuurlijk van harte. Ze noemde als voorbeeld bestemmingsplan, dat daar allerlei regels. Dat deed me toch wel een beetje denken aan een discussie.
Ik ben inmiddels ervaringsdeskundige.
Ja, dat dacht ik al. Vandaar dat natuurlijk de opmerking is gemaakt. Maar ik deed me wel even denken aan de discussie die we vorig jaar hebben gehad toen we de bestemmingsplan hebben vastgesteld. En nou, die wijsheid die het CDA inmiddels heeft gekregen, ik had gewenst dat ze die vorig jaar ook hadden gehad.
Ik heb gehad Peters haar op mijn hoofd.
Ja, dank je. Dan even kijken. Nou, de burgemeester die maakte de opmerking van het pleidooi wat ik heb gedaan ten aanzien van communicatie. Nou, fijn dat u dat ter harte wil nemen. Dat stemt ons vreugdevol. De PvdA die maakte in de tweede termijn al een klein schotje voor de boeg voor de discussie voor de bestuurlijke toekomst. Ten aanzien van wellicht is het mogelijk om met de raden bij elkaar te komen. Nou, dat vind ik toch een goede suggestie. En daar gaan we het vast op 27 november en 11 december later nog verder over hebben. Dan kom ik even bij de amendement en de moties. Ja, eigenlijk is er al heel veel over gewisseld. De ChristenUnie heeft ons niet kunnen overtuigen van de zinvolheid van dit amendement en deze moties. Dus argumenten daartoe die zijn al zowel door colleges als ook door andere raadsleden naar voren gebracht. En wij zullen dus geen van deze steunen. Dat was het. Dank u wel.
Dank voor uw... Toch een relatief korte bijdrage. Ik hoop dat daarmee de gang er weer in zit. Want ik zie op Twitter dat naar de oordeel van sommige aanwezigen de gang er een beetje uitgeraakt. Maar dat kunnen we weer proberen te herstellen. Dus kijken of de heer Lok de snelheid erin weet te houden.
Ja, maar Rick valt altijd om 11 uur in slaap. Dus dat maakt niet uit.
Dankjewel meneer de voorzitter. Ik wil reageren op de eerste termijn van het college. Ik heb gemist mijn opmerking en vraag rond waarom wordt er in het economisch domein bezuinigd op personeel terwijl we juist dat domein willen stimuleren. Dus graag in tweede termijn daar nog een antwoord op. De wethouder Financiën heeft gereageerd als het gaat om het inhoudelijk maken van de raadsopdrachten. En hij refereerde daarbij aan het voorbeeld wat ik genoemd heb rond kennengericht werken. En daaruit concludeer ik dat het college de meetbaarheid vooral in kwantitatieve zin heeft opgevat. Dat is wat mij betreft niet uitsluitend de bedoeling. Eigenlijk gaf de wethouder in zijn reactie al aan dat de methode aan. Ik heb aangegeven in mijn eerste termijn dat tevredenheid, dat is een gevoel. En zo'n gevoel peil je in gesprekken en u geeft wel aan dat u die gesprekken aan wilt gaan. En volgens mij is dat de exacte methode waarop je kunt kijken van zijn we met elkaar tevreden. Daar kom je alleen achter als je met elkaar praat. Dus volgens mij, als je dat doet, dan ben ik in ieder geval tevreden. En hebben we al één stapje gemaakt in de goede richting. Dat is één. Twee, ik ben toch wel ontevreden over het antwoord wat de wethouder gegeven heeft over het structureel tekort op de lange termijn. Ik zou u gelijk geven als dit de eerste keer was. Omdat we toevallig te maken hebben met schatkistbankieren, want daar komt het u het nu expliciet aan. Volgens mij is het al een tendens die we al, zolang ik in de raad zit, dat is niet heel extreem lang, maar het is toch wel een jaar of zes intussen. Waarbij ik dit fenomeen waarneem. En 6 jaar geleden bestond er nog geen schatkistbankier en toen kwam het ook voor. Dus ik daag de wethouder toch wel uit om te kijken of er niet andere en dieperliggende oorzaken zijn dan alleen het schatkistbankieren. Waardoor hij zichzelf inbeeldt dat dit het probleem is. Wellicht dat we een politiek debat kunnen voeren over... op het moment dat we dat goed neerzetten, dan kunnen we ook het goede politieke debat voeren. En als we dit te makkelijk doen, dan nemen, en dat hoor ik toch wel breed in de raad, wellicht de verkeerde besluiten. Reactie van de burgemeester rond mijn opmerking over het personeel. Ik deel, dat heb ik in de eerste termijn niet willen beweren. Ik constateer alleen dat er op personeel, als je naar die taak discussie kijkt, op personeel 400.000 bezuinigd wordt en dat vind ik een hele stevige. Dat heb ik geconstateerd en ik vind dat knap en moedig dat men dat durft. En daarmee wil ik wel onderstrepen, en daar sluit ik me aan bij de ChristenUnie, dat we dat wel zorgvuldig moeten doen. De PvdA had nog iets niet begrepen. Overigens constateer ik in de bijdrage van de PvdA dat we volgens mij vooral verschil op de bibliotheek en voor de rest eigenlijk op heel veel punten eens zijn. Maar dat is even terzijde. Ik heb Giesenburg rond die dorpsraad alleen aangegeven dat als je naar een dorpsraad als Giesenburg kijkt, die beslist niet tevreden zijn als ze het vinkje kunnen zetten van wij bestaan en voor de rest zijn we tevreden omdat we bestaan. Ze zijn pas tevreden als ze ook daadwerkelijk iets doen. Dat heb ik slechts ter illustratie gebruikt. En niet meer, maar ook vooral niet minder. Ook van de kant, volgens mij was dat ook de PvdA, is gevraagd, die raadsopdrachten zijn een flexibel document, flexibeler dan het collegeprogramma. Ik heb in mijn eerste termijn aangegeven dat ik die flexibiliteit wel zou willen en het college ook uitgedaagd om daar vorm aan te geven door regelmatig met elkaar, of met ons in ieder geval te spreken over wat is de stand van zaken en hoe updaten we dat. En mijn voorstel naar aanleiding van de inbreng van de PvdA zou zijn, kunnen we dat gewoon niet standaard rond deze vergadering doen. Waarbij we een update geven van de stand van zaken van de raadsopdrachten. En we daar elke jaar rond de begroting opnieuw naar kijken. Maar dat is meer een ordevoorstel richting het college. En ik ben benieuwd hoe het college daarop reageert. De abonnementen, eigenlijk sluit ik me rond het abonnement emoties. Het abonnement sluit ik me van harte aan bij het pleidooi van het CDA. En ik daag de CU uit om het gewoon volgend jaar opnieuw te doen en dan gelijk in één klap helemaal goed aan te pakken. Ik zal niet die rol overnemen. Het CDA doet dat wel. Dus als u het niet doet, ga ik het in ieder geval niet doen. Maar als u het doet, dan zal ik het tegen die tijd in ieder geval ook zijn. De motie is nou, motie 2014-3, volg ik helemaal de argumentatie van de wethouder, dus dat zal ik niet gaan herhalen. Motie 2014-4, ik heb die tekst een en allemaal zitten lezen en vergeleken met raadsopdracht Sociaal Gietselanden. Ik kan er echt niet anders uithalen dan dat er eerder in de raad al aangegeven is. En ik begrijp eerlijk gezegd niet wat de ChristenUnie nou precies bedoelt. En gezien de toelichting van de wethouder, denk ik dat... Dat begrijp ik in ieder geval wel. En dan vind ik ook dat de motie overbodig is. Motie 2014-5. Dat is dat budgetneutraal. Ik ben daar eigenlijk principieel op tegen. Tegen de geest van deze motie. En niet tegen de geest, maar wel tegen de uitwerking. Ik ben het eens met dat je externe partijen moet betrekken en dat burgers daarbij een belangrijke rol spelen. Dat was in de structuurvisie, zoals we die, ik meen in 2008 vastgesteld hebben, ook daadwerkelijk nadrukkelijk het geval. Dus in die zin stelt u niks nieuws voor. Ik heb juist in dat traject ook mee ervaren dat externe spiegeling en externe deskundigheid inbrengen, dat die structuurvisie op een veel hoger plan brengt. En juist burgers uitdaagt en ruimte geeft om stappen te maken die we, als we onszelf aan de haren uit de modder trekken, niet kunnen maken. Dus ik ben tegen die motie. Ik heb eigenlijk die laatste motie, daar ben ik eigenlijk zou ik graag voor willen zijn, maar niet in de vorm waarin u nu aanlevert. En ik sluit eigenlijk aan bij de heer Slob, maar ik zou eigenlijk nog een stapje verder willen gaan. Als u hem ingevuld had van op het moment dat een voertuig economisch afgeschreven wordt, het college de opdracht geven dat energie neutraal of hoe je het ook noemt, te vervangen, dan zou ik hem van harte ondersteund hebben. En dat vang je, en dat is ook in de lijn met wat de heer Slob aangaf, twee vliegen in één klap. Zoals die nu ligt kan ik in ieder geval niet instemmen. Dus als u hem niet aanpast, ben ik tegen. Dat was het, meneer de voorzitter.
Goed, dank voor de bijdrage. Dan gaan we... Ik zie de heer Van der Minkel eens zijn vinger opsteken. Maar...
Ja, ik heb last van een haperende knop. Maar los daarvan mag ik misschien nog een korte suggestie doen richting het college. Dus een toezegging om begin volgend jaar lekker door te bomen over kerngericht werken. En dorpsraden hebben het er eigenlijk meer over. Nu is het goede gewoonte om niet uit schoten klappen over dingen die achter gesloten deuren worden besproken. Maar toen u bij ons een keer tijdens het kennismakingsrondje, tijdens de steunfractie aanwezig was, toen is er een suggestie gedaan om de inforaad deels te benutten voor een open gesprek, een open discussie met geledingen uit de bevolking. En het lijkt een goede suggestie om dat over te nemen en dat in te vullen begin volgend jaar met een open gedachtegang met de dorpsraden en de gemeenteraad. In onze bijdrage van vanavond kunt u lezen dat het wat ons betreft gaat in eerste instantie om twee vragen in het verwachtingsmanagement. Dat is van wat kunnen de dorpsraden verwachten van de raad en wat kan de raad verwachten van de dorpsraad. Het lijkt ons een prima uitgangspunt om het open gesprek aan te gaan en naar het avontuur van de open gedachtenwisseling maar eens inhoud te geven.
Dat maar is toch een avontuurlijk mens.
Ik wil nu wel de tweede termijn afronden. U had toch excuus een haperende knop, maar we moeten nu echt denk ik langzaamaan richting afronding. We hebben nog een laatste termijn voor de zijde van het college. Ik wil de wethouders vragen dat proberen zo kort mogelijk te houden. Ja, nog korter. Want voor langzamerhand moeten we wel proberen richting besluitvorming te gaan. De heer Akkerman.
Het zou ook moeten kunnen, voorzitter. Een statisch document, die term heb ik gebruikt. Maar dat heb ik, daarmee heb ik ook vooral willen zeggen dat het de bedoeling is van het document raadsopdrachten om daar periodiek met u over in gesprek te gaan. Dat we dus ook heel letterlijk van u opdrachten terugkrijgen en dat we ook periodiek met elkaar bespreken hoe die opdrachten er precies uit moeten zien. En dan hebben we het dus ook over de eindproducten. Nee, meer nog, de maatschappelijke effecten van die dingen die we gaan doen. En daar moeten we dus ook steeds beter van elkaar begrijpen wat we bedoelen. Ja, en terecht wat er gezegd is, maar één ding wat er echt goed bij helpt en dat is het gesprek. Dus het gesprek tussen u en ons, dat is in het debat. Overigens vaker dan één keer per jaar, meneer Lok, als het aan mij ligt. Dat gesprek, maar ook het gesprek, als je het hebt over de inhoudelijke dingen met nou ja, degene die daarvoor in aanmerking komen, inderdaad ook de dorpsraden, als we het daarover gaan hebben. Dat is wat ik bedoel met een niet statisch document. Dat document moet levend zijn en wij met z'n allen moeten dat ook laten evolueren. Toekomstig tekort. Ja, ik heb toch met opzet de rentefactor erbij genoemd. Die overigens niet alleen met ingang van het schatkistbankieren pas een rol speelt. Maar natuurlijk in onze meerjarenbegroting al veel langer. En dat is, hoe je het went of keert, maar dat is de belangrijkste factor daarin. En daarnaast spelen natuurlijk nog wel een aantal zaken. Maar dan heb je het over de risico's en de onzekerheden. Nou, daar hebben we van gezegd wat we daarvan gezegd hebben. We hebben dus ook een methode om daarmee om te gaan. Naast dat wij in het risicomanagement natuurlijk ook de goede dingen moeten gaan doen. En in het debat wat we bij de jaarrekening hadden, hebben we met z'n allen ook eigenlijk wel geconstateerd dat er een soort natuurlijke neiging is om komende risico's bij voorbaat maar in te calculeren en komende meevallers, nou ja, die zien we dan wel gebeuren. Dus dat is op zich wel een natuurlijke neiging om de toekomst wat somberder in te zien dan ze in werkelijkheid is. Maar daar hebben we natuurlijk een aantal knoppen wat bijgesteld. Dus dit zou in ieder geval minder moeten zijn. Maar dat is wel een aandachtspunt waar we van hebben afgesproken dat we daar blijven naar kijken. Voorzitter, dat waren volgens mij de elementen in mijn richting. Op één na, want dan weet ik niet zeker of mevrouw Van Leeuwen daarop gaat antwoorden of ik geacht wat dat gaat doen. Dat is de participatie en de grenzen die daaraan zijn. Eigenlijk geldt daar in zekere zin hetzelfde voor als wat we ook voor die andere dingen zijn. Daar is ook vooral het gesprek voor nodig. Dat klopt, in de hele kanteling. Die geldt voor het sociale domein, maar die bijvoorbeeld ook een wezenlijk onderdeel is van kerngericht werken, doen wij een groot beroep op de medewerking van de burgers, op de participatie, de zelfredzaamheid van de samenleving. Ja, daar zitten grenzen aan. En daar zijn we ons zeer wel van bewust. Grenzen in de zin van mensen... Denk aan mantelzorgers die meer voor hun kiezers krijgen dan ze in redelijker wijze aankunnen. Maar ook in de zin van, we vragen veel meer van mensen dan ze de samenleving kunnen leveren. En ook daar geldt voor dat je het gesprek over moet aangaan. Want je moet weten hoe mensen erin staan, wat dat doet met mensen. Waarbij je natuurlijk ook wel ziet wat het oplevert. Maar voor mij is er één echte waarborg en dat is ook het gesprek daarover. Dat is volgens mij ook de enige manier om echt te bewaken dat we niet over de grenzen heen gaan.
Dank u wel. Verder Van Leeuwen.
Ja, dank u. Een paar punten, onder andere rondom het kerngericht werken zoals dat vermeld staat in de raadsopdracht. Ik probeer even te zoeken naar waar uw punt zit, mevrouw Renes. En ik kan me voorstellen dat hem dat misschien zit in het feit dat er nogal vaak wordt gerept over eigenaarschap en dat daar dan ook de dorpsraden of de samenleving worden genoemd. En dat vat u dan op als, en ik kan me daar wel iets bij voorstellen hoor, u vat dat dan op als verantwoordelijke, ook voor datzelfde beleid. Terwijl wij dat veel meer bedoelen als betrokkenen in het uitvoeren van datgene wat we doen. Dus dat wij dat samen met de dorpsraden op willen pakken. Maar het kan natuurlijk nooit zo zijn dat de verantwoordelijkheid daarvoor ook bij de dorpsraden ligt. Dat zal altijd bij de gemeente blijven liggen. Maar ik zie u moeilijk kijken, dus misschien zit ik wel helemaal verkeerd.
Nou, helemaal verkeerd. Dank u, voorzitter.
Ja, ik zei daar kort bij, omdat ik toch langzaamaan naar een afronding wil.
Ja, dat snap ik. Nou, precies daar zit de crux inderdaad. Als je dorpsraden wil betrekken bij de uitvoering, dan is dat aan het college. Dat is prima. Maar dat is wat anders dan mede verantwoordelijk maken of eigenaar maken van een raadsopdracht. Wij als raad geven het college opdrachten. Mm-hmm. Dat is volgens mij de kern van dit stuk raadsopdrachten. Mm-hmm. Als het college er vervolgens voor kiest om in haar uitvoering de samenleving, een dorpsraad, welk maatschappelijk middenveld ding, daarvoor te betrekken, prima. Maar dat is wat anders dan mede verantwoordelijk maken.
Maar dat staat nergens. Het staat nergens in de raadsopdracht dat wij de dorpsraden of de samenleving mede verantwoordelijk maken voor datgene wat we hier doen. Alleen u maakt het op uit de tekst. Maar het staat er nergens letterlijk. En dat u dat opmaakt uit de tekst, daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar het wordt niet zo bedoeld, want het wordt bedoeld zoals u in eerste instantie zegt. Dat wij de dorpsraden, samenleving...
Mag ik het even voorlezen, voorzitter?
Ja hoor.
Het gaat om de raadsvoorstel. In de raadsopdracht is vastgelegd wie het eigenaarschap van de opdracht heeft. Mm-hmm. En dus verantwoordelijk is voor de mate waarin het gestelde doel wordt bereikt.
En met name dat die laatste
woorden. En dus verantwoordelijk is
zeggen...
De heer Van Rijn, dat was aan het woord.
Maar goed, en dus verantwoordelijk is voor de mate waarin het gestelde doel wordt bereikt. Dus wie is de verantwoordelijk? De dorpsraad, want die heeft het eigenaarschap gekregen. Het staat letterlijk in de tekst.
Zo wordt het niet bedoeld...
Nee, want het staat er letterlijk in.
Ja, zoals ik nu voorlees, kan ik me iets voorstellen bij wat u zegt. Dan kijk ik even in verwarring rond. Want dat is uitdrukkelijk niet de bedoeling. Ja, probeer maar.
De heer Akkerman.
Mevrouw Van Leeuwen zegt volgens mij terecht dat u een punt heeft. Wat wij over het hoofd hebben gezien bij het formuleren van deze tekst... is dat wij doelen bij deze frase op eigenaren binnen het college. En dat slaat dus niet op de dorpsraden. Dus als we dat vanavond zo kunnen afspreken, dan is dat volgens mij voldoende.
Goed.
Ja, wat spreken we dan af? Dat wij nu deze raadsopdrachten gaan vaststellen met inachtneming van? Of?
Ja, dat bij eigenaarschap het bedoeld wordt, eigenaarschap dat dat bij het college ligt en niet bij de samenleving. Dan zijn wij het ook gewoon echt eens met elkaar.
En dat staat nog op de band ook. Okay. Mevrouw van Leeuwen, gaat u verder. En in het verslag ook nog, zeker nu
ook
in ieder geval.
Ja.
Dit jaar nog.
Verder vroeg mevrouw Renes nog wat ik nu precies bedoelde met de klankbordgroep, zoals ik dat net noemde. Nou, daar moeten wij nog tot in detail over nadenken, maar het idee is, de bedoeling daarvan is raadsleden meer en beter te betrekken bij datgene wat er binnen het sociaal domein gebeurt in 2015 en daarna natuurlijk. En omdat we het waardevol vinden dat daarin ook contact is tussen de adviesraden zoals we die in Griekenland hebben en de raadsleden die uiteindelijk beleid vast moeten stellen. Maar, dat we aan het nadenken zijn over een soort van klankbordgroep waarin we met elkaar kunnen nadenken aan de voorkant van beleidsvraagstukken. Maar ook dat we op de hoogte kunnen blijven, dat u goed op de hoogte kunt blijven van datgene wat er binnen het sociaal domein gebeurt in 2015, dat toch een belangrijk jaar is. Dus dat is de bedoeling, daarvoor komen we nog met een voorstel, dat wordt nu verder uitgewerkt. Dat was het.
Dank, wethouder Snoek.
U hoeft me niet aan te jagen, voorzitter, ik zal proberen zo kort mogelijk te zijn. Open vraag van, of de vraag van meneer Lok met betrekking tot bloeiende economie. Gek als je dat als speerpunt benoemt en vervolgens een personeelsreductie eigenlijk doorvoert. Naar mijn gevoel is de achterliggende reden, omdat we meer zaken waar regionaal willen spits krijgen. En dat we daarom minder ambtelijke inzet hier nodig hebben. Maar helemaal zeker weet ik dat niet, dus ik kijk maar even aan de overkant van de tafel. Het is ja?
Ja.
Oh, dan hoef ik naar de zijkant kijken. Het is ja. Dus dat, Vervolgens zit ik nog even met motie 4, 2014-6, want er schijnt een soort herformulering hier aan lijn provies te zijn ontstaan. Op initiatief van meneer Slop en door meneer Lok nog eens een keer verwoord. Dat is er wel eentje die ik nog even terug wil leggen dan bij de CU-fractie, hoe ze daarmee om willen gaan.
We leggen helemaal niks meer terug nu.
We
zijn klaar en u mag toelichting geven en daarna vindt de besluitvorming plaats.
Alles wat gezegd is over de twee moties die mijn portefeuille aangaan, hoef ik volgens mij niets meer te hebben. Dat leest hier in de raad zoals ik opgepakt heb en verwoord heb. Dus ik ga er geen extra woorden meer over in de microfoon spreken.
Dank, zelfs nog twee puntjes. Mevrouw Renes maakt nog een opmerking over het schriftelijk verslag. Ja, daar herhaal ik wat ik in eerste termijn gezegd heb. U gaat er zelf over uiteindelijk en u beslist vanavond als raad. En u maakt nog een opmerking over veiligheid. Ja, ik kan er niet veel meer over zeggen dan dat hier bedoeld is dat onze medewerkers zich veilig voelen, in de breedste zin des woords, in onzekere tijden. En dat is wat ik er nu over kan zeggen. Daarmee einde aan de tweede termijn van de zijde van het college zijn we toe aan besluitvorming. Ik kijk nog even rond of u ook rijp bent voor besluitvorming, of daaraan toe bent, of dat u nog behoefte heeft aan een momentje schorsing. Ik zie allemaal nee schudden.
Meneer de voorzitter, mag ik nog 5 minuten schorsing om even te kijken gewoon of wij tot een bepaalde aanpassing van een motie kunnen komen?
Dat kan. Dan schors ik de vergadering voor 5 minuten en dat betekent dat wij om 11:55 onze vergadering vervolgen. U denkt misschien, waar wachten we op, maar er is een gewijzigde motie, heb ik begrepen. En onze griffier is nog drukdoende om dat van de printer af te halen, zodat u dadelijk ook allemaal de juiste versie voor uw neus heeft. Dus daar wachten we nog enkele ogenblikken. Ik zie de griffier door de gang deze kant uitsnellen, dus nog enige ogenblikken geduld. Goed, we zijn er allemaal weer. Er was schorsing aangevraagd door de heer Schalk, omdat er behoefte was om nog aan een motie wat te sleutelen, begreep ik. Ik dacht dat u hem had. De griffier. Ja, goof, maar die mocht hem van mij alleen aan de heer Schalk uitdelen. Ik begrijp uit de non-verbale signalen dat u een motie wilt wijzigen. De heer Schalk.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel voor die bereidwilligheid om 5 minuten schorsing om de wat overleg te plegen ten aanzien van de tekst van de motie, dat naar aanleiding van de overleg wat we hebben gehad. Het komt hierop neer dat wij
Over welke motie heeft u het?
De motie, dat wil ik net gaan vertellen, 2014-6. Het gaat over dat voertuigenpark zoals hij er lag intrekken. En zouden doen willen vervangen door de navolgende motie, die ik dan op dit moment wil gaan voorlezen. Hij komt eraan. De Raad van de Gemeente Gieseland in vergadering bijeen van 13 november 2014 overwegen dat in de raadsopdracht Duurzaam Gieseland als speerpunt is opgenomen dat het duurzaam vervoer gestimuleerd moet worden. De gemeente Gieseland gebruik maakt van een voertuigpark met conventionele motoren met een hoge CO2-uitstoot. Verzoekt het college voertuigen die aan vervanging toe zijn te vervangen door voertuigen met een lage CO2-uitstoot. En tegelijkertijd de mogelijkheden te onderzoeken of andere nog niet afgeschreven voertuigen kunnen worden vervangen door milieuvriendelijke voertuigen en motoren, wat tegelijkertijd tot lastenverlichting leidt. Over deze tekst van de motie bestaat consensus. Redelijk consensus, laat me zo zeggen.
Ik wil zeggen, dat zullen we zo meteen zien.
Ik verklap misschien inderdaad al iets wat we eigenlijk zouden dadelijk kunnen bezien. Er zit ook nogal iets anders aan. Wij hebben op een gegeven moment gedacht van nou, misschien is dat wel een motie die in feite toch wat breder gemaakt kan worden ook. En niet in de zin van een motie, maar een toezegging van de wethouder dat die in feite gewoon dit beleidslijn die hier eigenlijk...
Dus waar heeft u het nu over?
Over deze motie en de strekking daarvan, dat we eigenlijk zeggen van nou, we willen best wel overwegen om die motie niet in te dienen. Als we een toezegging krijgen van de wethouder dat hij dat in feite ook ziet voor alle duurzame investeringen. Dat hij dat beleid, wat hier eigenlijk is.
Maar even, dat gaan we nu niet meer doen, want we hebben 2 termijnen gehad. U heeft een gewijzigde motie ingediend en daarmee is wat mij betreft de behandeling klaar.
Dan bent u wel een voorzitter die daar heel erg stringent in is. Omdat dit eigenlijk natuurlijk ook weer een nieuw element is van de beraadslaging.
Dus ja, maar zo blijven we nieuwe elementen aan allerlei motie toevoegen.
Nee, dit is de laatste motie.
Dus u heeft een gewijzigde motie ingediend, die zal dadelijk in stemming worden gebracht. En dan zullen we zien wat de raad ervan vindt.
Bij interruptie, voorzitter, als het me toegestaan is. In de schorsingsmoment hadden we ook een kort gesprek met de wethouder. En de gedachtegang die hier geopperd wordt, werd door de wethouder in positieve zin ook beantwoord. Dus ik zou graag de wethouder toch willen vragen om hierop te reageren. Want het was voor mij ook voorwaarde van als de wethouder in het college daarmee akkoord gaat, hebben we de motie niet zouden behandelen.
Ligt die wens breed in de raad om dat te doen? Nou, dan doen we dat. Dat gaat over deze motie. Even kijken, had u over andere moties nog iets? Want dan ronden we dat eerst af. Dan gaan we dan even naar de wethouder en dan naar de besluitvorming.
Ja, ik wil even kort aangeven wat ik met de moties wil doen. 2014-5, dat gaat over de nieuwe omgevingsvisie. We zijn er wel van overtuigd dat de wethouder in die zin toch wel een lijn heeft om te zeggen van ja, ik kan het niet anders voor elkaar krijgen en noem maar op. Wij hebben in de motie ook dat uitdrukking gegeven dat we het initiatief voor het opstellen van een nieuwe omgevingsvisie waardevol achten. Dus ik wil hiermee toch de motie intrekken.
Daarom is de motie ingetrokken en maakt hij geen onderdeel meer uit van de raad.
Ten aanzien van de motie 2014-4, dat is amendement. Dat gaat over het amendement van de hondenbelasting en de precariobelasting. Ik ben blij te constateren dat het op termijn wel een bespreekpunt kan zijn die dan wel gevolgd door de raad kan worden beoordeeld. Dat we deze belastingen nog eens een keer goed gaan bekijken of ze daadwerkelijk in feite gewoon wel bijdragen aan hetgeen wat we zouden willen. Het blijft voor de ChristenUnie een vreemde zaak dat we een zo groot begrotingsoverschot hebben en dat we dus niet kunnen besluiten zeg maar, om die belastingen in feite niet te verhogen. Ik wil één opmerking maken. Er wordt inderdaad gezegd, doe dat nou inderdaad in de begroting van 2016 en dan kunnen wij daar eens een keer nog goed naar gaan kijken. Dat is een prima idee, maar ik hoop ook dat de wethouder die deregulering in zijn portefeuille heeft, ook misschien inderdaad al eerder tot een besluit komt om bijvoorbeeld het precariorecht een belasting wat anders te bekijken. Dus de amendement trekken we ook bij deze in.
aldus genoteerd.
Motie nummer 2014-4, dat gaat over dus die de toevoeging in feite gewoon dat het vermogen van Gieslanden ook voor de kwetsbaren worden ingezet. Op het moment in feite gewoon dat dus de inkomsten, zeg maar, de uitgaven voor het sociaal domein wat hoger uit zijn. De wethouder heeft me nog niet helemaal overtuigd, maar ik ben er overtuigd in feite gewoon dat dus de evaluatierapporten die al toegezegd zijn, ook dit stukje van onze vraag in feite een toelichting daarop zullen geven. Dus de motie wordt ook ingetrokken.
Ook ingetrokken.
En nu wenkt het, denk ik, voorzitter.
Oké, maar u had nog een antwoord te goed op uw opmerking over de gewijzigde motie. Die gaat over de CO2-uitstoot auto's, zal ik maar zeggen. Daar wil de wethouder iets op zeggen.
Eigenlijk even een vraag terugleggen naar de raad, met permissie, voorzitter. Want blijkbaar is de schorsing gebruikt om voor drie partijen consensus te bereiken. En men heeft mij daarin meegetrokken, maar ik ben me niet bewust waarin ik er meegetrokken ben. Blijkbaar iets van bredere algemene beleidslijn wordt er ineens ontwikkeld, zo even om 11:30 van de donderdagavond. En dat gaan we toch even te ver om die in de breed te trekken. Dus ik wil me wel helemaal conformeren aan het aangepaste motie. Daar ga ik me wel hard voor maken om dat uit te voeren. Lijkt nu logisch. Maar dat brede trekken zou ik voor me willen houden. Dat vind ik even nu te complex, om het zo maar te zeggen.
Daar ga ik er nu wel een punt achter zetten, want anders wordt het wel heel erg ingewikkeld. U heeft het antwoord van de wethouder. Er ligt nog een motie. Ik kijk even, die handhaaft u. Dan breng ik hem dadelijk in stemming. En dan zult u vanzelf zien wat het college daarmee doet.
Met permissie.
Sorry?
Toch nog even? Ja, excuus. Ik weet dat de heer Aart Schoelk raadslid in deze een verwoed fietser is. Maar na ik heb begrepen is hij vanavond met de auto hier. En dat vind ik toch wel een bijzonder detail.
Nou, we gaan door
dat met... Dat is vreemd, want mijn fiets staat voor.
Wij zijn toe aan besluitvorming. Wij hadden behandeling in één termijn of in twee termijnen van een drietal voorstellen. En in de besluitvorming wil ik ze alle drie even los behandelen. In de eerste plaats is aan de orde de besluitvorming over de programmabegroting. Daar was een amendement voor ingediend. Dat amendement is ingetrokken, dus voor ligt het besluit zoals het college aan u heeft voorgelegd. Heeft iemand behoefte aan een stemverklaring over de programmabegroting? Mevrouw Renes, anderen nog? Mevrouw Renes, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil graag een stemverklaring afleggen in verband met het simpel gezegd wegbezuinigen van de schriftelijke verslaglegging. Ik denk dat men zich niet volkomen realiseert wat daarmee geschiet. Je kan heel simpel denken, we kijken daar eigenlijk nooit in en besluitenlijst toezeggingen eruit extraheren, dan hebben we het wel. Zo simpel ligt dat niet. En ik vind het ook op zich wel opvallend dat dit besloten gaat worden middels een programmabegroting en een bezuinigingsvoorstel. Ik ben van mening dat schriftelijke verslaglegging van zodanige waarde is dat daar, als we dat al afschaffen, wel wat meer aandacht aan had mogen worden besteed. Dus ik ben het daar niet mee eens.
Andere stemverklaringen nog? Niet. Dan is de vraag wie is, gezien het belang van het onderwerp, even bij hand opsteken alstublieft. Wie is voor de programmabegroting? Ik zie alle vingers met uitzondering die van die van mevrouw Renes. Daarmee is het voorstel aanvaard. Is aan de orde de uitwerking van de takendiscussie? Iemand daarover een stemverklaring? Niet het geval. Mag ik daaruit ook concluderen of gaat dat dan iets te snel? Maar ik kijk maar even of u daar allemaal voor bent. Ja, u steekt dan wat handen overhoog, maar iedereen is voor de takendiscussie. Ja, unaniem aanvaard. Dan de raadsopdrachten. U weet altijd eerst het voorstel zelf in stemming. Iemand daarover een stemverklaring? In dit geval mag ik daar ook uit concluderen dat u allemaal voor bent. Dat is het geval, ja. Al dus aanvaard. Dan is aan de orde nog de... Ja, toch, hè?
Ja, nee.
Of niet? Ja, dan gaat het te snel.
Ja. Nee, ik ben het er eigenlijk nog steeds niet mee eens met de formulering zoals de raadsopdrachten nu geformuleerd zijn. Maar er is een toezegging gedaan over een aanpassing. Dat was wel het meest essentiële zinnetje in dit stuk. Maar de algemene teneur, daar kan ik het nog steeds niet mee eens zijn. Maar ik weet dat een stemverklaring inhoudt dat je echt zegt, ik ik stem tegen het hele stuk. Dus...
Even voor uw begrip, u kunt een stemverklaring alles zeggen wat u wilt.
Ja.
En daarna stemt u, heeft u nog de keuze om te zeggen, nou, gelet op de stemverklaring ben ik toch voor. U kunt ook zeggen, gelet op de stemverklaring ben ik even goed tegen. Allebei is mogelijk.
Okay.
Stemverklaring is een toelichting op uw stem.
Ja.
Niet meer en niet minder. Toelichting heeft u nu
dan
gegeven.
Formuleer ik hem even anders. Inderdaad, het zint me eigenlijk nog steeds niet. Maar aangezien er iets vastgesteld moet worden, stem ik in.
Oké, zo kan het ook. Maar dan toch nog even voor de zekerheid dat ik het allemaal heel zeker weet. Wie is voor dit voorstel? Alle handen de lucht in. Ja, als ze nou de lucht in zijn, of geheel of gedeeltelijk, allemaal de lucht in, unaniem voor. Dan is aan de orde nog een tweetal moties over dit onderwerp die nog over zijn. De eerste is genummer 2014-3, getiteld Laagdrempelige beoordeling motivatie PGB aanvraag ter zaakjes WMO en jeugdwet. Stemverklaring daarover. Niet wie is voor deze motie. Ik zie de fractie van de ChristenUnie en... Dat is het, daarmee is de motie verworpen. En is nog over motie 2014-6, dat is de aangepaste, getiteld voertuig en park Friese landen in 2015 vervangen door voertuigen met lage CO2-uitstoot.
En burgemeester, de wethouder omarmt de motie, dan hoeft het toch niet in stemming te brengen?
Ja, zolang jij in stand wordt gehouden door de indiener, komt hij gewoon in stemming. Zo simpel is het. Iemand een stemverklaring daarover?
Ja?
Ja, de heer Slob.
Nou, ik denk, ik ga voorstemmen. En wellicht de fractie ook. Omdat het een omdat het een signaal is richting het college. Om op deze manier ook nuchter na te denken, te investeren met lagere exploitatie. Exploitatie luisteren naar de toekomst toe. En het ontzien en het sparen van het milieu waar ons al aangaat. Dus in die zin staat het mijn stem symbool voor iets beters en iets breders. En daar roep ik het bij deze het college toe op.
Andere stemverklaringen nog, de heer Van Duin.
Ja, dank u voorzitter. Ja, voor mij is het gewoon een onderdeel van inkoopbeleid. En het is duidelijk hoe de wethouder denkt. Ik zal nee stemmen.
Andere stemverklaringen nog. In dit geval, wie is voor deze motie? Ik zie de vingers van de fractie van de SGP, ChristenUnie. Drie leden van de VVD met uitzondering van de heer Van Duin. Ik zie de fractie van de CDA en van de PvdA, even duidelijke vingers, de hele PvdA-fractie. Daarmee is de motie aanvaard. Ja, even voor dit soort dingen duidelijke vingers in de lucht, want anders... U bent als raad gekozen om te stemmen en dat doet u duidelijk voor of duidelijk tegen. Dat is nou eenmaal uw democratische recht en plicht. Daarmee... hebben wij deze onderdelen afgehandeld, maar wij hebben nog twee andere onderwerpen op de agenda staan, waarbij ik wel aan ieder wil vragen om, gelet op de tijd, dat tot het uiterst noodzakelijke te beperken. In de eerste plaats raadsvoorstel 214-91, getiteld vaststelling verordening jeugdhulp 215 en verordening maatschappelijke ondersteuning. Wie zou daarover het woord willen voeren? De heer Van Duin, Van de Winkelis, Renes en Hartog. De heer Van Duin.
Ja, dank u voorzitter. Even schrikken, ik heb 10 velletjes vol, maar ik zal ze maar inslikken. Er zijn ook heel veel vragen al eerder gesteld tijdens de fractieinformatieavond en ook vanavond over dit onderwerp. En ik heb vanmiddag nog even de band afgeluisterd en alle antwoorden tot me laten komen van het college. En alles tezamen, en gezien de kennis van dit moment, wat we weten, geeft het toch de VVD-fractie heel veel vertrouwen. Dat we deze tweetal verordeningen die nu voorliggen mee kunnen instemmen. Wat wel even opviel is dat er een nieuwe notitie was toegevoegd van de RSD cliëntenraad. Die hadden wij niet op de informatieavond. En daar ging men nadrukkelijk op in op de norm van 110%. En dat er ook een aantal gemeentes in dit land al zijn die de norm opgekrikt hebben naar 120%. En zelfs Amsterdam zou erbij behoren. En de NIBUD, dat is toch al een organisatie wat weet waar ze over praten, die stelt ook dat de ondergrens om vooral met kinderen erbij 120% zou moeten zijn, minimaal zou moeten zijn. Ik wil toch graag van de wethouder weten waarom die 110% hoe die gemotiveerd is. Zodat we op een gegeven moment toch met z'n allen weten waar we ja tegen zeggen. Dank u.
Dank u wel. De heer Van de Winkelis.
Nu doet het in één keer. Dank u wel. Ja, we stemmen ook in met deze voorstellen. Wij hebben behoorlijk wat vragen gesteld in de inforaad en die zijn naar onze ideeën goed beantwoord. Dus we hebben alle vertrouwen in dat dat goed komt. Daar komt bij dat enkele punten die ons redelijk bezighouden ook net wel helemaal gefileerd zijn. Dus we hebben geen reden om het nog eens een keer dunnetjes over te doen. Dus dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Hartog.
Ik had dezelfde opmerking als meneer Van Duin. Wij vragen ook, we hebben ook een zienswijze gehad van de cliëntenraad betreft de inkomensnorm van 110% die de RSD voorstelt en hoe beoordeelt het college dit stuk. En ook wij stemmen in met de verordening en we vinden het wel van belang dat in het communicatietraject naar de betrokkenen, de cliënten, een eenvoudige manier van communicatie wenselijk is. En dat is al gebeurd door de informatiekrant en de informatiemarkt. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Renes.
Dank u wel, voorzitter. U weet allen dat ik op dit onderwerp graag veel vragen stel, maar ik zal me uiteraard beperken tot het hoogst noodzakelijke. Raadsvoorstel, jeugdhulp, bij punt 7... gaat het over het niet tijdig vaststellen van de verordening. We hebben steeds ook in alle media gelezen dat het voor 1 november moet zijn. Aangezien het vandaag 13 november is en wij die verordening vanavond vaststellen, betekent dat dan dat die niet tijdig is vastgesteld? Of zie ik dat verkeerd? Dat is vraag 1. Dan in het raadsvoorstel onder punt 10, communicatie, wordt gesproken over wijzigingen die zijn doorgevoerd. En daar staat het verduidelijken van het begrip jeugdteam, daar was dus een vraag over gesteld. En er staat een andere benaming hiervoor, kan ook zijn sociaal wijkteam. Dat doet bij mij de suggestie oproepen dat met beide woorden hetzelfde bedoeld wordt. Maar volgens mij zijn dat toch echt twee verschillende dingen. Dus alleen de benaming wijzigen doet het niet. Dat was dat. Wat betreft het raadsvoorstel. Dus mijn vraag is, suggereert dat dus dat het jeugdteam hetzelfde is als sociaal wijkteam? Dat is mijn vraag. En dan in de verordening zelf staat bij artikel 7, verslag en ondersteuningsplan. Het college maakt van het gesprek met de betreffende oudergezin een verslag over de uitkomsten van het onderzoek. Mijn vraag daarbij is, ik neem aan dat het college dit niet zelf schrijft. Dus wie doet dat in de praktijk? Een ambtenaar, vraagteken, of iemand anders? En dan wel een essentiële, bij artikel 11 staat bij punt 3, dat als het college besluit op grond van het tweede lid iets in te trekken, dat in de kaart staan, zeg maar, in te trekken, dan kan het college geheel of gedeeltelijk de geldswaarde terugvorderen van de jeugdige of zijn ouders. Van de ten onrechte genoten individuele voorziening of het ten onrechte genoten PGB. Ik weet niet hoe dat nu dat de uitvoering van de jeugdzorg nog bij de provincie belegd is of eenzelfde artikel van toepassing is. Maar als dit inderdaad zo is, moet dat volgens mij juridisch en bestuursrecht heel goed nagegaan worden. Want daar zouden we anders met financiële juridische drama's te maken kunnen krijgen. Maar misschien ben ik nu een beetje kort door de bocht. Maar ik denk dat mijn punt wel duidelijk is. En dan de laatste, dat staat bij puntje daarna, bij punt 4. Het college onderzoekt uit oogpunt van kwaliteit van de geleverde jeugdhulp al dan niet steekproefsgewijs de bestedingen van PGB's. Mijn vraag is, wat houdt dat dan precies in? Hoe wordt dat dan gedaan en door wie? En daar volgt de vraag uit, wordt dit uitgewerkt in de nadere beleidsregels? Vraagteken. Oh ja, en dan de allerlaatste. Dat hoort meestal, want dat is punt evaluatie, artikel 16 in de verordening. Het college evalueert eenmaal per 3 jaar het gevoerde beleid. De eerste vraag die bij mij zich voordeed, dat is een behoorlijke tijd. Gaan wij dus pas na 3 jaar ons beleid op dit punt evalueren? En toen las ik verder en toen zag ik dat vanuit het Rijk wordt gesteld dat de wet jeugdhulp binnen 3 jaar wordt geëvalueerd. Maar dat betekent toch niet dat wij ons beleid pas na 3 jaar gaan evalueren? Dat zijn volgens mij 2 verschillende dingen. Dus daar zou ik graag antwoord op krijgen.
Dank. Dat brengt ons bij Wethouder Akkerman.
Ja, want bij de laatste... Oh, hier.
Bij de laatste spreker inderdaad wat vragen voor mij. Datum 1 november. Alles is goed als maar met ingang van 1 januari aanstaande de verordening geldt. En we hebben een termijn van orde onszelf opgelegd van 1 november. Dan zijn we in ieder geval op tijd. Sociaal team of jeugdteam. Wij spreken over een sociaal team. In verband van Zuid-Holland en Zuid spreken wij over een jeugdteam, als we het hebben over jeugd. En wij hebben hier afgesproken dat datgene wat we daar verstaan onder een jeugdteam, dat hebben wij hier een onderdeel gemaakt van het sociaal team. In die zin mag u dat lezen.
Mag ja. Ik en mag heel even dus nog, dus daar waar zeg maar regionaal over jeugdteam gesproken wordt, als dat in onze stukken wordt dan het woord of de benaming sociaal wijkteam gebruikt. Dat is ja, wat daar staat.
Dan wel dat specifieke onderdeel van ons sociaal team. Er staat heel vaak in de verordening dat het college iets moet gaan doen. Nou, ik zeg wel vaker, besturen moet niet de werken ontaarden. Dat geldt ook hiervoor. Dat er in de praktijk anderen zijn die het doen, dat klopt. Maar het college is eerst verantwoordelijk en daarom staat het hier op deze manier. Ja, dat er een deel teruggefolterd kan worden, wat u daar ziet, leest in dat artikel waarvan ik nu het nummer kwijt ben. Ja, dat klopt, dat is op dit moment ook zo. En daar is wel degelijk een juridische toets op geweest, maar u moet zich ook voorstellen, als er sprake is van onterecht toegekende beschikkingen, en zeker als dat moedwillig is aangevraagd, dan moet je het ook willen terugvorderen. Daar hebben we het hier al over. Dat is ofwel fraude dan wel iets wat daarop lijkt. Daar staat ook met nadruk, het kan, dus het is ook niet per definitie zo dat je het gaat doen. Maar je moet dit instrument ook ingebouwd willen hebben om de fraude zoveel mogelijk te voorkomen. Dat onderzoek, steekproefsgewijs, ja, dat wordt inderdaad nader uitgewerkt. Punt, daar is het antwoord. Één keer per 3 jaar het beleid evalueren. Nou, je heeft helemaal gelijk, dat moeten we natuurlijk ook vaker doen. Maar daar hebben we het vanavond ook al eerder over gehad. De wet, of de Rijksbeleid zegt er iets van. Dus het evalueren van de wet. Maar wat voor ons ook geldt, onze serviceorganisatie, daar hebben wij met z'n allen van afgesproken. Dat we dat in ieder geval 3 jaar gaan doen. En voordat die termijn van 3 jaar voorbij is, namelijk al in het jaar 2016, gaan we dat ook evalueren. Of dat inderdaad brengt wat we met z'n allen hebben gewild. Zo ja, nou, dan hebben we de intentie om verder te gaan. Zo nee, nou, dan moeten we het daarover hebben. En daar heeft dit ook mee te maken. Voorzitter, dit waren de antwoorden.
Dank u wel. Kijk even of de behoefte is aan een tweede termijn. Of wil je ook nog zeggen? Oké, mevrouw van Leeuwen.
Ja. Ja, dank u. Er waren namelijk vragen gesteld door het CDA en de VVD over het advies van de cliëntenraad over de 110 of 120% norm. We hebben het hier uitgebreid over gehad in het dagelijks bestuur van de RSD. Want het is natuurlijk op zich een sympathiek voorstel en ik snap ook best waar het vandaan komt. Je moet dit alleen bekijken in een breder plaatje van meerdere regelingen. Want in Amsterdam of waar dan ook kunnen ze best gekozen hebben om naar 120% te gaan. Maar dat zal ongetwijfeld ook wel invloed hebben gehad op andere keuzes die ze daar hebben moeten maken. Want je hebt nu eenmaal een budget en daar moet je het mee doen. En wat we zien bij de RSD is dat de uitgaven op het programma zorg echt flink gestegen zijn in de afgelopen jaren. Dat weet u ook. En dat komt met name ook door de crisis die over ons gekomen is. Het aantal uitkeringen is fors gestegen. Het is ook nog steeds stijgende. En het zal ook niet minder worden met de naderende transitie. En eigenlijk als we nu zouden kiezen voor... ik moet het anders zeggen. Het is al heel wat dat we het op 110% kunnen houden. We hebben daar ook heel bewust voor gekozen. We willen daar ook niet onder zakken. Maar als we naar 120% zouden gaan... dan zou dat echt heel veel gevolgen hebben... voor het minimabeleid onder andere. Want dat zou gewoon een versobering betekenen van... andere regelingen binnen dat minimabeleid. En daarmee hebben we heel bewust gekozen voor de zwakste groep, voor die minima, zodat we dat goed kunnen blijven doen. En dan moet je een keuze maken. En dat is uiteindelijk de doorslag geweest om te kiezen om toch op 110% te houden, niet naar 120% te verhogen. Omdat dat ongetwijfeld, nou ja, het zou zoveel geld gaan kosten, dan zou je ergens anders moeten snijden. En nou, dit leek ons uiteindelijk de beste weg. Daar hebben we unaniem deze keuze voor gemaakt binnen DB.
Oké, dat was uw bijdrage. Nog behoefte aan een tweede termijn? Mevrouw Piso, anderen nog? Mevrouw Piso.
Ik wil nog even inhaken op het minimumbeleid. Daar is dus ook al flink in gesneden. Ik werk dagelijks met de doelgroep, met de mensen die onder de armoedegrens zitten. Langdurigheidstoeslag. De hoop van de mensen krijgen ze niet meer. Er zijn een heleboel fondsen en potjes waar we altijd op in konden schrijven. Is allemaal stop, is allemaal nieuw. En 110 is nog heel moeilijk om weer rond te komen. En 120 zou echt wenselijk zijn. En dan spreek ik uit ervaring. Mm-hmm.
Ik wil ook zeker niet bagatelliseren dat het makkelijk is, hoor. We noemen dat het makkelijk is met 110. Maar u geeft al aan, het wordt al sober, het wordt al minder. Optrekken naar 120% zou betekenen dat aan de andere kant al die regelingen nog soberder zouden moeten worden. Want we moeten het nou eenmaal wel doen met het geld dat we hebben. En dat valt niet mee.
Maar wij als gemeente maken zelf uit wat wij onze cliënten geven. Wij hebben de pot. En al willen wij als enigste bij de andere gemeentes 110 zijn, dan hebben wij als Kiezerlanden nog de macht om te zeggen van, en wij doen 120.
Zeker, daar hebt u het recht toe. Ik heb u alleen net proberen uit te leggen dat het niet verstandig zou zijn. Omdat dat, nou ja, dat het of geld gaat kosten, voor de gemeente, en dat kost het bij de RSD ook, want wij zijn de RSD, ja, met z'n allen. En ik heb u net geprobeerd uit te leggen waarom we er niet voor gekozen hebben.
Maar ik heb nu gezinnen waar kinderen dus niks meer kunnen doen.
Nou moeten we even weer een beetje de termijn in acht nemen, want dan gaan we het heen en weer. Dat was uw bijdrage in tweede termijn. Anderen nog in tweede termijn, mevrouw Renes?
Ja, ik wou eraan toevoegen dat ik de uitleg van mevrouw Van Leeuwen best plausibel vind klinken. Maar dat het dan misschien voor mevrouw Piso, mij en misschien anderen fijn zou zijn om dan een stuk overleg te krijgen waaruit blijkt dat de optie 110% of 120% daadwerkelijk serieus is overwogen en uitgezocht, zodat we de argumenten erbij hebben.
Even geduld nog, ik wil even inventariseren of er nog andere in tweede termijn behoefte wat te zeggen. Niet dan voor de laatste maal mevrouw Van Leeuwen.
Volgende week is er een informatieavond van de RSD. Over armoedebestrijding komt dit punt terug. Dus dan kunt u uitgebreid gelegenheid om dit punt ook te bespreken. En daar zullen ongetwijfeld argumenten ook weer naar voren worden gebracht.
Zijn wij toe aan besluitvorming over dit punt? Iemand behoefte aan stemverklaring?
Mag ik nog één opmerking maken, een hele positieve, meneer Ten Kate? Dat ik weliswaar altijd hele kritische...
Pak het in een stemverklaring, zou ik zeggen.
Ja, stemverklaring. dat ik altijd hele kritische, gedetailleerde vragen stel. Maar ik wel mijn complimenten wil maken voor de verordening en de bijgevoegde stukken zoals het er nu ligt voor degene die dit hebben opgesteld.
Kijk, mag ik hieruit ook concluderen dat u allen voor dit voorstel bent? Ik zie allemaal geknikt. Daarmee is het voorstel unaniem aanvaard. Dan gaan we naar het laatste onderdeel van vanavond en dat is het voorstel wat gaat over de regionalisering, moeilijk woord zo laat op de avond, van de brandweerkazernes. Iemand daarover? De heer Van Houwelingen, Visser en Glerum. De heer Van Houwelingen. Oh, en Lok. De heer Van Houwelingen, zei ik.
Dank u, voorzitter. Toen we die stukken zagen een paar weken geleden voor het eerst, toen leek het ons een goed en verstandig voorstel. En tijdens de informatieavond zijn er een paar suggesties gedaan van, joh, kan dat niet anders, kan dat niet beter. Daar heeft het college op gereageerd via de e-mail. Dat zit niet bij de stukken, maar dank voor die uitgebreide, duidelijke reactie. En dat heeft ons gesterkt in het idee wat we daarvoor al hadden, dat dit gewoon een verstandig besluit is. En dat dit eraan bijdraagt dat die veiligheidsregio ook echt op kracht komt.
Zag ik nog een vinger bij de heer Visser of is dat inmiddels, dan de heer Lok dacht ik dat ik gezien had.
Ja, ik wil alleen de woorden die de heer Van Houwelingen gezegd heeft onderstrepen. Als reactie ook op de discussie en het debat in de informatie.
Had ik dank, even gemist of de heer, bij de ChristenUnie zag ik geen vinger, hè? Of wel?
Nee, dat klopt. Maar nee, ik wil wel aansluiten bij hetgeen wat er gezegd
is. Nee, dat hoeft. De heer Glerum wilde wel wat zeggen.
Laat ik toch eens een ander geluid laten horen, want ik realiseer me dat we gewoon dit voorstel moeten ondersteunen, want een andere weg is er niet, dat begrijp ik wel. Anders dan brengen we ons college in een vervelende positie en die is het ook weer niet waard, zo eerlijk moet je zijn. Maar dat we toch wel een heel merkwaardig besluit nemen, dat wil ik toch wel blijven onderstrepen. Want dit valt bij mij een beetje in de categorie eens maar nooit meer. Dit soort oplossingen moet je niet willen. En ik moet eerlijk zeggen dat... En we gaan dat volgens mij meer krijgen, dat de gemeenschappelijke regelingen ons een beetje gaan regeren. Zij gaan dicteren hoe wij dit soort dingen moeten doen. En ik moet u eerlijk zeggen dat me dat een beetje tegenstaat. En dat ik eigenlijk van gemeenschappelijke regelingen verwacht dat ze ons ondersteunen. En wij eigenlijk nu in een positie komen dat wij de gemeenschappelijke regelingen gaan ondersteunen. En dat is voor mijn gevoel een beetje de wereld op zijn kop. Dus dat is toch een kanttekening die ik graag wil maken. Ik zal daar in het vervolg voor blijven waken dat als ik dat signaleer, dat ik dat ook zal benoemen. En in dit geval meen ik daar iets van te signaleren en vandaar dat ik het even benoem. Maar onze fractie zal dit voorstel verder steunen. Dank u wel.
PvdA nog behoefte? Nou, even heel kort, ik zou veel kunnen zeggen in reactie op de heer Glerum, dat doe ik gelet op het tijdstip, maar niet. Behalve dan dat, maar dat heb ik in de informatieavond ook aangegeven, dat zeg maar de kiem voor dit besluit eigenlijk gelegd is bij de regionalisering zoals die 2-3 jaar geleden is ingezet. En daar is dit een uitvoersel van. Goed, mag ik dan nu al concluderen dat u allen voor dit voorstel bent? Dat is volgens mij het geval, hè? Daarmee dit voorstel unaniem aanvaard. En dat brengt ons mijn klokje houdt er zelfs mee op, 11:55, en dat is iets naar de bovenkerknorm, aan het einde van deze vergadering. Maar daarbij hebben we wel een aantal buitengewoon belangrijke besluiten voor de toekomst van Gieseland en in ieder geval voor volgend jaar genomen, dus kunnen we denk ik ook goed op terugkijken. Dank voor uw bijdrage allen en wel thuis.